Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Ja, hallo en leuk dat je weer luistert naar de Bord op Schoot podcast van FC Afkikken. Normaal gaan we elk weekend de speelronde bespreken, maar ja, de Eredivisie begint pas volgende week. Maar waar we vorige week de hele eerste seizoenshelft gingen resumeren, gaan we nu dus vooruitblikken op de tweede seizoenshelft. We pakken onze glazen bol erbij voor 2021 en nemen alle transfernieuwtjes die er voor nu al zijn door om jou goed voor te bereiden op de tweede seizoenshelft van de Eredivisie.
Promes, zo wat een uithaal. Gakpo, Malen en de goal. Ja, natuurlijk. Larsson door het midden. Mee Berghuis. En dit is een mooie zeg. Oh, wat een prachtige van Berghuis. Wat een geweldige.
Vervangen Goos, dus gaat hij schieten. Ja, is dat lekker? Ja, is dat lekker? Goeiedag zeg.
En dat doe ik met Justin Kevenaar, ook zoals vorige week en zoals alle weken daarvoor, weer met Armin Atabaki.
Ik heb een nieuw jaar overleefd. We gaan lekker voorbeschouwen.
Ja, ik hoop dat ook inderdaad onze luisteraars het goed zijn doorgekomen. Waarschijnlijk allemaal vooral thuis of kleinschalig gevierd. Ja. In ons geval ook inderdaad. We hadden het net erover.
Lekker Danny Vera kijken om 12 uur. En dat is weer gek, want normaal gesproken heb je dan dat je eerst dat je Bohemian Rhapsody hebt. En maar aan het einde van Bohemian Rhapsody heb je meteen dat het zeg maar dat het dan nieuwjaar is en dat nummer van Danny Vera was afgelopen en toen gingen we dan we gaan nu aftellen bij de arena en ja, het was een soort van goede samenvatting van het hele jaar, een beetje abrupt en ben je kut.
Ja. Dat het dan nog in de arena moet, was natuurlijk voor mij dan ook weer een reden om weg te zeppen natuurlijk. Hè? Maar nee, zonder weer. Maar goed, het is zoals ze laatst ook in die video van Foxpop, van die Roel Maalderink hadden gezegd. Het was een raar jaar, hè? Maar dat rare jaar sluiten we nu af. We gaan naar 2021. Daar zitten we nu in, waarin de Eredivisie in ieder geval volgende week meteen goed van start gaat. Veel toppers deze maand in januari. Waarin we echt eigenlijk gaan zien hoe de verhoudingen er precies voor liggen. Maar wat betreft deze show, ja, we gaan dus een beetje de tweede seizoen zelf doornemen. Dat doen we door weer... Ja, voor de tweede keer een beetje vooruit te blikken, zoals we dat helemaal aan het begin van deze podcastserie ook deden. We blikken een beetje vooruit, we kijken naar wat transfernieuwtjes, we kijken naar, zijn er aparte dingen te herkennen in het schema van de aankomende weken, waarin er misschien dus bepaalde verschillen gemaakt kunnen worden. En dat doen we weer van boven naar beneden, waarin we niemand voortrekken. Dus gewoon weer netjes 3-4 minuten per club. Ja. Ja, soms misschien iets korter, of misschien soms iets langer, zoals bij PEC Zwolle vorige week.
Wat gaat gewoon lekker met PEC.
Buitengewoon intrigerend discussie opleverde. Maar we beginnen gewoon dus weer zoals vorige week bij Ajax. Dat is met 1 punt voorsprong op PSV. Die tweede seizoen zelf ingaat. En ja, misschien kunnen we best maar geen soort van samenvoegen. Want dat is natuurlijk ook meteen de wedstrijd van volgende week die ontzettend boeiend en interessant gaat worden. Ja. Want PSV 1 puntje erachter dus volgende week. 4:45 wedstrijd is het, hè, de zondagmiddag. Dan spelen ze tegen elkaar. Ja. En dan pas gaan we dus echt zien, want ze hebben nu wel allemaal soortgelijke tegenstanders gehad. Ajax is daar iets beter uitgekomen, in ieder geval op basis van het aantal punten. Maar dan ga je pas zien hoe die verhoudingen onderling natuurlijk liggen.
Ja, Ajax is er beter uitgekomen. Maar ik denk dat PSV met het meest positieve gevoel wel de winterstop in is gegaan. En ja, ik ben heel erg benieuwd. Het is toch het spel wat Ten Hag wil maken versus het pressingsvoetbal. En misschien ook een beetje het reactieve voetbal van PSV. En we gaan natuurlijk zo over PSV hebben. Maar ik ben bij PSV bijvoorbeeld ook heel benieuwd van... gaan ze echt met 4 aanvallers spelen in die topper? Gaan ze er eentje van afhalen? Maar Ajax, het is relatief stil in de wandelgangen. Ik las vandaag een tweet dat Overmars zijn bekende telefoontje... toch echt in de live laten liggen deze kerstvakantie. Eigenlijk zijn het gewoon 2 posities die de Ajax-supporter versterkt wil zien hebben. Dat zijn de spitspositie en rechtercentrale verdediger. Waarvan ik, wat ik vorige week ook zei, de spits, ik snap zeg maar dat je daar echt een absolute spits wilt. Maar daar is de prioriteit wat minder, want Kudus komt terug. Neres gaat fit beginnen aan de tweede seizoenshelft. En normaal gesproken ga je dan met je Fantastic Four spelen. Met Kudus, Braziliaans Samba, Taitje in de spits. Dat hoop je althans. En dan is toch je zwakste punt rechts centraal. Want als je kijkt naar de goals die Ajax dit seizoen tegen heeft gehad, dan is Per Schuurs bij heel veel van die goals betrokken geweest. Als je kijkt naar ADO uit, waarin Sammy Boudard en Michiel Kramer Per Schuurs toch wel even pijnlijk in de luw te leggen. Ja. En ja, daar over die positie hoor je toch nog heel weinig.
Nee, het is denk ik ook een beetje lastig voor Ajax natuurlijk ook me voorstellen. Want ze hebben natuurlijk daar Per Schuurs en dan Timber erachter. En ja, twee jonge gasten. En vooral Schuurs, ja, best inmiddels al wat tijd en geld geïnvesteerd. In die zin van, die zitten nu al een paar jaartjes sinds die van Fortuna overkwam. Mm. Als hele jonge jongen. Ja, dat zij misschien voelen van, als we daar nu een ervaren iemand voor halen. Ja, op huurbasis wordt het lastig, want dan ga je bijna altijd iemand aantrekken die ergens niet aan de bak komt. Hè. Is het dan een vooruitgang? Denk het niet. Ja, dan moet je iemand aantrekken waarmee je er zeg op vooruit gaat. En dan kom je bij het punt aan van, ja, wil je dan dus dat Schuurs weer 2 jaar op de bank gaat zitten of 2 jaar minder gaat spelen. Misschien alleen maar gaat spelen tegen ploegen in het rechte rijtje, waar je hem dus wel prima mee wegkomt. Hè, tegen je Fortuna's, tegen je Sparta's.
Noem
het eigenlijk heel het rechte rijtje. Ja, zelfs daar, ook al scoren ze, kom je er gewoon mee weg. Maar waar je dus niet tegen, ja, misschien tegen het linker rijtje af en toe zag dat je niet meer wegkomt. En ook in Europees verband. Ja. Hè, bedoel, ja, we richten hier ons vooral op de Eredivisie, maar ook de Champions League. Ja, werd dat al wel duidelijk. Het is denk ik wel heel lastig voor ze. Dat je, ja, je wil zo'n jongen niet laten vallen, maar tegelijkertijd, ja, je
moet wel
je prijzen spelen. Je wil kampioen worden. Je wil Europa League dan toch in ieder geval nu zo ver mogelijk komen. Ja, gaat dat werken met Per Schuurs?
Nou, je hebt Matthijs de Ligt natuurlijk 2 jaar geleden verloren. En het is natuurlijk oneerlijk om wie dan ook met Matthijs de Ligt te vergelijken. Want Matthijs de Ligt is gewoon een absolute wereldtop als je kijkt hoe hij presteert in de Eredivisie. Maar je hebt toen Alvarez gehaald met het idee van een soort 1-op-1 vervanger. Dat is hem niet geworden. Je hebt Schuurs gehaald die zich dan, of ja, Schuurs had je dan die zich misschien het kielzog van Alvarez kon ontwikkelen. Het is het allebei momenteel niet. En ja, ga je dit denken van, we gaan het nog een half jaar erop gokken met misschien de kans dat je een kampioenschap verliest. Want ik ga er niet vanuit dat Ajax de Europa League wint. De kans als ze de kampioen worden en de beker winnen is nog vrij aanzienlijk. Maar je wilt geen karaktermoord plegen op zo'n jongen. Maar hoe erg zou het inderdaad zijn als je doet wat jij zegt. Van, je haalt er een jongen die er nu gewoon kan staan en je laat Schuurs gewoon die potje spelen waar hij zich kan ontwikkelen. Want ik heb ook het idee dat Schuurs er soort van neergezet is op een gegeven moment. Van, hey, jij hebt je wedstrijd in Jong Ajax gehad. Jij gaat het nu doen. Ja. En ja, dat kan hij niet. En dan moet je verder.
Nee. Nou ja, we gaan zien wat ze op dat vlak gaan doen. Ja, verder wat je nou zegt, vrij stil. Ja, natuurlijk wel Brenner, hè, de 20-jarige spits van São Paulo, die ineens werd de wereld in geholpen door een tweet. Maar wat in ieder geval niet vrij concreet lijkt te zijn, ook de bedrag, er werd 10 miljoen geloof ik. Of dat was dan geloof ik Mike Verwijder die dat noemde, 10, 12 miljoen. Waar dan vooral op Twitter een beetje door Braziliaanse volgens Laconico werd gereageerd. Van, nou, daar koop je zijn linkerbeen nog niet eens voor. Het hele talentvolle jongen schijnt het te zijn. Maar ja, dat lijkt dan voor nu niet echt aan de orde. Trezor werd dan ook weer in Frankrijk gelinkt aan Ajax. Maar dat is dan misschien ook een beetje makkelijk gedacht van, hè, dat is een van de beste spelers van de overige clubs in de Eredivisie.
Maar middenvelder heb je nu absoluut
niet nodig. Ik wil net zeggen, die hebben ze natuurlijk absoluut niet nodig. En een andere leuke was dan Sivert Mansverk van Sokndal, de tweede liga in Noorwegen. Wie kent hem niet? Die schijnt door Eurosport te begeerd te worden door onder andere Ajax en wat Bundesliga clubs. Dus dat is iets wat er speelt, maar dat laat dus wel zien. Ze worden niet echt per se aan grote namen gelinkt of zo. En ook niet dus voor die verdedigende positie. Dus
de maand is nog lang.
Toch, ja, natuurlijk, de maand is nog lang. En dat is natuurlijk ook dan, want ze krijgen natuurlijk niet alleen PSV, ze krijgen ook Feyenoord op bezoek. Tussendoor Twente. En normaal zou je dan zeggen, dat wordt wel makkie. Maar ja, weet dan wat natuurlijk in de arena's gebeurt. Dus ja, een Enschede, het is een kans op wraak, maar...
Hey, maar just, even serieus, hè. Is het niet gewoon meteen al een make-or-break begin van Ajax? Want die...
Ja,
het kan je zomaar overkomen dat je van uit deze 3 wedstrijden gewoon 3 punten pakt.
Ja, nou ja, het kan natuurlijk wel ervoor zorgen dat een en ander versneld wordt natuurlijk. Wat betreft de acties op de transfermarkt en zo. En daarin kunnen we misschien meteen een brugje maken op PSV. Want daar hebben ze dus bijvoorbeeld ook voorafgaand aan deze wedstrijd, maar ook voorafgaand aan het tweede seizoen zelf gezegd. Zowel Telegraaf heeft dat gemeld. Eindhoven's Dagblad ook. Dat PSV eigenlijk geen noodzaak voelt om ook maar iets te doen op de transfermarkt. En dat zei het dus ook. En dat is denk ik bij Ajax ook een beetje het geval. Een beetje gaan laten afhangen van hoe zij die eerste 2-3 wedstrijden door gaan komen. Waarin ze best wel wat belangrijke duels hebben. Ja, komen er een blessures aan het licht? Krijg je daarin dan toch pijnlijke deksel op de neus? Ja, dat is dan misschien een beetje opportunistisch. Maar dat ze misschien aan de basis daarvan het laten afhangen van, nou, we gaan toch echt nog voor die ene speler.
Wat vind jij daarvan? Vind je dat clubs reactief moeten reageren op die eerste 2 wedstrijden?
Het is natuurlijk een zwakte bot. Maar ik denk toch dat stel dat... nou, nee, ook met PSV. Die zeggen nu dus dat ze helemaal niks gaan doen. Maar ik denk dat als zij straks een dramatische eerste 4-5 duels... Want in totaal zitten er 6 speelrondes in die januari maand. Ja, dat gaat dramatisch. Ja, dan gaan ze toch wel, gaat Toon Germans toch wel even nadenken van... John, dan moeten we niet even wat gaan doen met de transfermarkt.
Maar ik zit bij PSV nu te denken van... wat is daar echt heel erg nodig? Want de keeperspositie is in principe prima. Mvogel doet goed. De backs zijn goed. Middenveld krijg je Van Ginkel die nog terugkomt. Dan zou je eventueel nog met Van Ginkel Sangaré kunnen spelen. Aanval op je keuze te over. En de enige positie wat echt soort van nog de zwakke schakel blijft, is de verdediging waar natuurlijk Theze het geweldig heeft gedaan. Die eigenlijk rechtsback was. En Boskalji helemaal opgeleefd is. Maar daar zou je nog eventueel een smaakje bij willen zien. Maar ik zie niet een noodzaak voor PSV om een speler te halen.
Nee, maar daar is het dan dus, ja, mits er iets gebeurt. Want ik geloof dat Schmid dat ook wel aangaf. Ja, stel dat er iets met Max of met Dumfries gebeurt. Ja, dat zijn wel echt twee spelers. Ja, dat gaat.
Kan je Sadilek terughalen?
Dat toch? Wordt onmogelijk. Ja, het wordt natuurlijk onmogelijk om ze direct te vangen. Alleen ja, daar is dan ook echt helemaal geen alternatief meer voor. Misschien nog iets of iemand erbij moeten halen. Maar goed, dat is dan meteen ook heel erg doemdenken natuurlijk. Want zij gaan er natuurlijk vanuit een hoop ook dat die twee jongens gewoon fit blijven.
Maar dat is normaal, zeg maar. Dat je dan kijkt van, hé, komen we die januari maand zonder blessures door voor onze cruciale spelers. Maar in principe voor de echt pure basiself. Want ik denk ook dat PSV, zeker in die toppers, heb ik het gevoel dat Schmid niet zeg maar met die vier aanvallers gaat spelen. Maar dat stel je voor Van Ginkel komt terug. Ja. Dat je misschien om het Van Ginkel, Sangaré, Rosario gaat spelen. En dat je bijvoorbeeld dan Götze 10 en Malen Gakpo hebt. En dat je naar Ihata een slachtoffer hebt.
Ja. Nou ja, dat moet ik dan ook wel zeggen hoor. Dat heb ik wel. Ja, goed, jij bent misschien in deze iets gekleurder natuurlijk. Maar die discussie is natuurlijk overal losgebarsten. Al meteen vooraf gaat aan dat duel van hey, wie is nou de favoriet. Maar wie is ook de favoriet overal richting die
ze het allebei niet zeggen dat ze favoriet zijn.
Nee, maar goed, dan zie je van het AD tot de NOS tot de Telegraaf. Er wordt overal benoemd. En dan zie je toch dat Ajax over het algemeen, dat is denk ik niet heel verrassend, bij de meesten als favoriet wordt aangewezen. Maar ik heb zelf toch een beter gevoel PSV. Dat is natuurlijk een heel slecht argument. Dat is puur een gevoelskwestie, maar ik heb toch gewoon puur, en misschien is dat dan ook omdat die 1-1 tegen Willem II van Ajax dan iets meer blijft hangen dan de PSV is geëindigd. Maar dat ik toch wel, ook gezien hoe sterk ze in de breedte zijn, dat ze ook al die coronaperikelen makkelijk hebben op kunnen vangen, dat ik toch een beter gevoel bij PSV. Dat ik echt denk van het voetbal is misschien niet zo oogstredend altijd als bij Ajax. Hè. Het doelsaldo laat dat ook zien. Ze hebben niet die makkelijke zakelijke overwinning in dezelfde mate als Ajax. Maar
het is een proces bij PSV.
Als je nu aan mij zou vragen, wie zie ik als de kampioen van dit seizoen, dan zou ik toch wel zeggen PSV.
Ja? Ja. Oké. En in welke
jij
fase?
Denk ik niet.
Ik ben een Ajaxiet. En als er één ding is waar wij Ajaxieten goed in zijn, is het als we na één kutresultaat zeggen dat de wereld weer er slecht uitziet en dat de andere kampioen wordt.
Feyder is ook wat van.
PSV, die hebben gewoon echt een goed elftal. Die hebben denk ik iets minder elftal dan Ajax. Maar ik heb ook het idee dat bij PSV misschien door het feit dat ze zeg maar wat minder die positie hebben van wij moeten kampioen worden. Dat is wat soort van in een kopievrijer zitten.
Ja. Ja. Maar goed, PSV wat dan wel naar buiten kwam verder. Gaan ze dus waarschijnlijk niks doen. Maar dat Adrian Fijn, waar we eigenlijk dit jaar nog niet zo heel erg veel van hebben gezien. Dus ik vind het zelf ook heel moeilijk in te schatten. Wat we daarvan precies kunnen gaan verwachten. Maar die gaat waarschijnlijk wel blijven. De Telegraaf die meldde dat ze zijn clausule van 6 miljoen waarschijnlijk gaan lichten. Ja. Vlak voor die datum dat ze die moeten gaan lichten om definitief over te nemen. Die jonge middenvelder die nu gehuurd wordt van Bayern.
Kosten?
Ik heb niet. Het is nog best wel veel inderdaad voor middenvelden. Ja, goed, zij zien natuurlijk veel meer van. Hè? Ze zien hem ook op de trainingen altijd spelen. Dus waarschijnlijk zien zij daar gewoon. Mag ik aannemen dat ze er heel veel in zien. Ja, ik vind het nog lastig inschatten of die dat ook echt waard is. Maar dat zal de tijd dan. De lijn moeten wijzen voor PSV. Dat dus eerst Ajax krijgt. Daarna AZ. Daarna is het wel even iets makkelijker dan bijvoorbeeld Ajax. Want ze krijgen Sparta en RKC tussendoor. En dan eindigen ze de maand in Rotterdam tegen Feyenoord. En dan weet PSV wel een beetje waar ze staan. Wat betreft die top 3.
Ik denk dat PSV best wel blij is dat ze die uitwedstrijden met zonder het publiek spelen in de arena in Rotterdam.
Nou ja, dat is wel een dingetje, denk ik. Nou,
maar goed, dat kan je van alle topclubs zeggen. Dus het is een hele niet zeggen.
Ook aan de Oude Meerdijk hebben ze daar last van. dat klopt inderdaad. Maar het wordt in ieder geval, wat ik zeg, ik weet niet of het leuk wordt, maar het wordt in ieder geval heel erg interessant en boeiend volgende week om te zien hoe die twee clubs tegenover elkaar ervoor staan. Dan de nummer 3. Dat was dus Feyenoord, voordat we de winst op inging. En dat is nu natuurlijk dus nog steeds zo. Die staan er dan toch nog wel dicht achter. En daar is het nieuws natuurlijk vooral de spits. Daar waren ze naar op zoek. Dickie, die zit al heel de eerste seizoen zelf, zit hij om te smeken bij Frank Arnissen. En Frank Arnissen was er snel bij, want ineens kwam daar wel uit toch onverwachte hoek. Lucas Prato, 32 jaar uit Argentinië, de held van River Plate.
De beer.
De beer inderdaad is zijn bijnaam, de bear. Scoorde een afgelopen seizoen niet zo heel erg veel. Uiteindelijk maar 4 keer in totaal. 2 keer maar echt in de competitieve.
Weinig basisplaatsen ook. Zowel in
weinig basisplaatsen, maar vooral daar de held. Omdat hij ooit in de Copa Libertadores tegen zijn oude club Boca
2 keer
toen scoorde. Ja.
Allebei dus, die wedstrijden.
Ja, hij moet nu de verlosser worden. En we hebben net nog even wat beelden bekeken. Ja, daar word je niet veel wijzer van. Van die welcome to Feyenoord goalscorer Lucas Prato, goalmachine. Ja.
Nou, ik heb ooit 20 wedstrijden voor VVL Groningen E10 gespeeld. Ik denk als je daar een compilatie van maakt, dat je ook nog tot iets heel leuks komt. Maar nou ja, kijk, dat is het. We hebben allebei naar die beelden zitten kijken. Ik heb gisteren ook nog een paar van die compilaties erbij gepakt. En het hele idee is dat Jurgensen bij Feyenoord best wel ook... Eén, hij mist vertrouwen, maar dat is niks
dat,
nieuws.
En zonder meer,
ja. Dat zijn geen nieuws. Maar hij loopt ook heel vaak uit de spits. En van de beelden die ik heb gezien van Prato, zowel... bij River Plate als bij het Argentijnse elftal, heeft hij 5 wedstrijden meegemaakt, 2 goals gemaakt. Mm-hmm. Is dat hij best wel veel uit de spits loopt. En dat hij het best wel veel van zijn fysiek moet hebben. En dat is in principe goed. Ja. Hij was bijvoorbeeld Godin en Jiménez in de wedstrijd tegen Uruguay een paar keer fysiek de baas. Maar je wilt wel bij Feyenoord iemand hebben die constant in het centrum zit. Ja. Want daar natuurlijk, ik geloof er wel in als hij dadelijk tegen weet ik veel, Melle Meulensteen staat, dat hij een fysiek duel kan winnen. Maar je wilt iemand in die 16 hebben. En ik hoop dat hij dat wel in zijn spel heeft. Anders heb je weer iemand die gaat lopen zwerven, En dat Berghuis of dat Linzer weer in die spits moet gaan lopen. Ja. Maar was jij er blij mee?
Nou eerlijk? Ja, blij is... Ik weet niet, het geeft wel reden toch tot een soort optimisme. Ja, dat is natuurlijk met elke transfer die binnenkomt. Ik bedoel, ik ben ook iedere keer optimistisch geweest toen ze Harmeet Singh haalden uit Noorwegen. Dus ja...
Heeft het daarna nog best goed gedaan bij Molde.
Daarna nog best wel aardig gedaan, maar in de Feyenoord shirt was dat nooit zo heel erg veel. Zo kan je inderdaad een hele rits aan spelers opnoemen. Het is gewoon natuurlijk optimisme, het is een nieuwe jongen. En ik vind het wel leuk in ieder geval in die zin. Het is heel atypisch. Je had dan toch wel verwacht dat ze iets misschien dichter bij huis hadden gehaald of hadden gehuurd. Maar
had je liever Jermaine Lens gehad bijvoorbeeld?
Nee, dan is dit veel leuker natuurlijk. Gewoon zo'n jongen die je eigenlijk totaal niet kent. Ja, behalve dan dat je dus de beelden terug kan kijken. Dat je die verhalen hoort van nou ja, wat hij toen in die finale heeft gedaan. Maar verder totaal geen beeld. Ja, dat maakt dus natuurlijk dat het... En dat is natuurlijk altijd, het kan twee kanten op. Hè, maar ja, het kan een ongelofelijke cultheld worden in dit half jaar. Of het kan een ongelofelijke cultheld worden om de verkeerde reden. Omdat hij er echt gewoon helemaal niks meer van kan. Dus dat, ja, dat maakt het gewoon heel erg leuk, denk ik. En dat... Denk bij een club als Feyenoord past dat denk ik ook wel heel erg goed. Gewoon zo iemand die maakt wat los. Wat je net zei, de beer met zijn dikke baard, flinke fysiek. Ja. Het heeft in ieder geval alles in zich om een cultheld te worden. Alleen de vraag is nog welke kant het opgaat. Want ja, Mitroglou, nou goed, ik denk dat niemand in Eindhoven hem uiteindelijk als cultheld zag. Voor mij wel, maar dat is dan meer vanwege...
Die eerste wedstrijd was hij grandioos.
Dat is dan meer vanwege de plek waar hij is geboren. Dat ik dan nog wel zwak voor hem had. Maar dat was verder natuurlijk een weinig gelukkig huwelijk. Maar het is in ieder geval wel snel gehandeld. En ja, dat is ook denk ik in het geval fijn natuurlijk vanwege dat schema. Begin eerst met Sparta uit, PEC thuis. Maar daarna, je had al wel een loodzwaar rijtje met Ajax uit, AZ thuis, Heerenveen uit. Ook al is Heerenveen, nou ja, de laatste keer dat ze speelde was de makkie. Maar toch PSV thuis en FC Groningen uit. Daar eindigen ze dan januari mee. Ja, dat zijn wel echt duels met uitzondering van... Nou ja, al kan Sparta uit natuurlijk ook wel lastig zijn. Hebben ze begin met jou ook tegen gelijk gespeeld. Het kan een hele...
Die zijn ook een betere doen dan het begin van.
Ik wil het zeggen, kan een hele vervelende maand zomaar worden wel voor Feyenoord. En dat aan de andere kant kan dus ook weer dat ze uiteindelijk er verrassend goed uitkomen. Maar...
Maar het kan ook zomaar zijn dat Prato, Julio, Ricardo Cruz opvolgt en al deze gasten tegen al deze gasten scoort. Maar joh, realistisch gezien, als je kijkt naar al deze namen, wel, hoeveel punten denk je dat het te balen valt? Sparta uit, PEC thuis, Ajax uit, AZ thuis, Heerenveen uit, PSV thuis en Groningen uit.
Ja, ik denk 8 tot 12 max.
Ja, van de 21.
Ja, dus er zitten wel 2 overwinningen in, denk ik, ergens. En dan kijk ik vooral naar PEC Heerenveen. Ik denk dat er sowieso overwinningen tussen zitten. Sparta normaliter ook wel, maar goed, dat heb je dus al gezien. Dat kan zo'n duel zijn. Net als Groningen, hè? Dat zijn 2 duels. Daar kunnen ze ook zomaar verschrikkelijke wedstrijden spelen.
Dat is ook lastig, hè, voor Feyenoord.
Ja, dat blijft natuurlijk altijd lastig met Feyenoord. Ik bedoel, die spelen ook punten tegen RKC eerder dit jaar uit wedstrijden. Dus ja, daar valt ook totaal geen pijl op te trekken. Maar goed, ze staan er vlak achter, dus ze kunnen zichzelf wel een gigantische dienst bewijzen.
En als ze deze winst in goede doen, hè?
Ja, als hij dat gevoel meeneemt, ja, we kunnen er lacherig over doen. Maar als hij dat gevoel meeneemt, ik hoop het ten zeerste voor hem. Dan is dat echt een gigantische meevaller met misschien weer een spits voorin met wat zelfvertrouwen. Hm? Berghuis op rechts, Linzen met zelfvertrouwen op links. Dan kan het ineens zomaar een stuk beter eruit zien. Maar absoluut. Dat zal de tijd ons leren. Maar ze zijn in ieder geval nu nog gelijk dan met Vitesse, die op de 4e plek natuurlijk staan. En dat vond ik wel interessant, dat las ik bij Omroep Gelderland, dat... Ja, Vitesse misschien wel een beetje gezien kan worden als de ploeg die nu hier straks van kan gaan profiteren natuurlijk. Want al die toppers die spelen tegen elkaar, die top 4 dan, om het even maar tussen haakjes traditionele top 4 te spreken. Vitesse staat er nu tussen. Ja, die spelen tegen RKC, tegen Emmen, tegen VVV, ook wel tegen Utrecht en tegen Groningen, maar dan niet tegen iemand uit die top 4 of top 5 nu. Dus dat kan wel eens, als al die resultaten een beetje vallen, dat zij ineens uit die januari maand komen en dat ze misschien zelfs bovenaan staan zomaar.
Ja, dat is... Voor wat het schema betreft is dat het wel lekker. En het is... ik kijk dan toch altijd naar dat moment bij PEC uit. Want dat was dan het moment suprem van toen moesten ze eigenlijk die gouden bekroning leggen en die koppositie pakken. Maar Nou, die hebben een prima elftal. Ik ga er voor het gemak vanuit. Het is vandaag 3 januari. Ik ga er voor het gemak vanuit dat Bazoorn en Tanane nergens heen gaan. Dat Broja gewoon blijft. Dat pas weer niet ineens afsluit als voetballer. Dus dan, zoals Roy Behrens deed.
Nee, nou ja, Roy Behrens, dat was altijd vorige week eigenlijk gemist. Maar die is inderdaad rond de kerstdagen heeft hij zijn carrière beëindigd. Ik was zelf eerlijk gezegd, dat is met alle respect richting Roy Behrens, maar überhaupt vergeten dat hij nou nog onder contract stond. Maar dat kwam toen ook omdat jij er eerder dit jaar het over hem had. Toen ging ik hem opzoeken. En toen zag ik dus nog dat hij daar onder contract stond inderdaad. Terwijl hij heeft denk ik een prima carrière uiteindelijk nog gehad. Alleen
buitenland gespeeld ook nog.
Bij Vitesse was het gewoon helemaal niks meer. En hij was nu gewoon, ook vanwege het systeem wat zij speelde natuurlijk... dat zei hij zelf ook, was gewoon de 5e of 6e spits. Want ze speelden niet met klassieke vleugelspelers, omdat ze die backs hebben die natuurlijk mee opkomen. Er was ook totaal geen ruimte meer voor hem. Dus hij heeft nu maar besloten dat het genoeg is geweest. En Daan Huisman, die had dan ondertussen verlengd. De jonge middenvelder van Vitesse, die vooral toen ze coronaproblemen hadden. Toen een paar keer speelde, denk ik, goede indruk.
Middenveld Huisman, Trondstad, Touré tegen PSV.
Precies, dat het PSV toch aardig moeilijk wist te maken. Dus ja, dat laat zien. Ja, het is inderdaad vooral van Vitesse... te hopen, maar ik denk dat het op zekere hoogte hebben ze natuurlijk in eigen hand. Ik denk, zoals ze nu bezig zijn, dat ze ook niet echt... Weet je, ook met Tanane. Ik denk dat veel clubs aan het dan ook naar kijken, vooral buitenland. Hij is bij Saint-Étienne gigantisch geflopt. Willen wij dat dan proberen?
Of is het gewoon precies het niveau waar
hij
op...
Ja, dat dit ook misschien, denk ik, inderdaad gewoon precies het niveau is waarop hij kan renderen. Ja. En verder, wat PSV zelf, of wat Vitesse zelf wil. Ik las dan nog wel Mirlin Daku. Nou, daar weten wij denk ik allebei vrij weinig over. Hij is een jongen van 22... speelt nu in Kosovo, waar die wordt gehuurd van het Kroatische Osijek. Hij had zelf daar gezegd in de media dat Vitesse wel contact had gezocht met zijn management. Maar dat hij gewoon graag in Kosovo wil blijven. Dat snap ik ook wel, want hij heeft daar 21 keer gescoord in 18 duels. Ja,
zo lekker dus snap spitsie, ik ook wel.
Die ziet gewoon de gouden schoen in beeld komen. Ik bedoel, dat coëfficiënt van Kosovo zou wel op 0,1 staan. Maar als je er maar genoeg maakt, dan kom je wel ver genoeg in dat
als klassement. Griekenland maar niet inhalen. Nee, maar even serieus. Je Darvalou, je Broja.
Ik wil net zeggen, dat valt ook wel een beetje atypisch. Ik bedoel, misschien omdat ze dan ervan uitgaan dat Broja ook Penne allebei gehuurd. Dat ze dan iemand van volgend jaar er al bij hebben als je verder vooruit denkt.
Alvast eraan laten ruiken.
Ja, maar verder, ik zie ook inderdaad niet zoveel in wat Vitesse echt nodig zou kunnen hebben. Of wat ze pas,
goede back, centraal achterin, goede keeper, middenveld, goed.
Ze gaan denk ik met veel zelfvertrouwen die tweede seizoen zelf in. Of dat voor AZ geldt, dan moeten we nog maar zien. Die staan natuurlijk dan 5e. Ja, en die vallen dus uiteindelijk ook. We hebben het net over die top 4 die elkaar tegenkomt. Ja, die vallen daar dus natuurlijk dus ook bij. Het kan natuurlijk ook hier, clichématig, twee kanten op gaan. Want ze komen PSV tegen, Feyenoord en Ajax natuurlijk, eind van deze maand. Wat denk ik vooral voor AZ natuurlijk wel echt een soort... We hebben vastgeprikt op de agenda van dat moet de dag worden dat we weer even laten zien dat wij vorig jaar die titel verdienden.
Ja, zeker.
Dat zal denk ik echt wel zo bij ze werken.
Lekker een kneus.
Ja, dus ook hier. Het is natuurlijk een ploeg die toch wel een kater overhield, denk aan vorig jaar. Maar die ook weer deze maand zichzelf gigantisch kan helpen. Maar denk jij dat dit AZ echt weer dat swingende AZ van vorig jaar kan worden? En echt al deze, Feyenoord misschien in mindere mate, maar vooral PSV en Ajax echt gewoon het vuur aan de schenen kan leggen?
Ja, absoluut. Ja, natuurlijk. Ik denk dat ze zeker Ajax het... Ik denk dat ze alle drie het vuur aan de schenen kunnen leggen. Want wat ze nu dus constant gehad hebben, omdat ze tegen de mindere goden speelden, is dat ze op een gegeven moment een kleine voorsprong hadden. Dan gingen ze achteruit lopen, goal tegen. En dat heb je dan dus tegen ploegen tegen wie jij het spel moet maken. En nu kreeg je in principe ploegen die willen laten zien van... Hey, wij zijn Ajax, Feyenoord, PSV. Wij zijn de traditionele top 3. Wij willen wel groter dan hoger staan dan de provincieclub AZ. Dus zij zullen denk ik wel het spel tegen jou willen maken. Al is AZ zeker voetballend beter dan Feyenoord.
Ja, nee, dat zonder meer. Maar ik vond het ook wel opvallend. Want in de media werd er natuurlijk dan ook naar gevraagd naar verschillende spelers. En Wijndal die wel echt had gezegd dat hij echt voelt dat AZ echt wel... makkelijk nog de titel kan winnen dit jaar. Dat
makkelijk,
die...
makkelijk.
En dat Stenks juist wat kritischer was van... we moeten het eerst maar over een lange tijd laten zien... en dat verschil goed gaan maken. Want ja, ze hebben inderdaad zichzelf natuurlijk gigantisch in de voet geschoten... begin dit jaar. Normaal die gelijk spelen tegen VVV, ADO... al die ploegen waar je gewoon makkelijk van had moeten winnen.
Sparta.
Ze hadden ook inderdaad, zoals Arne Slot... hebben toen een beetje hem uitgelachen toen hij nog coach was van AZ... dat hij zei, ja, we hadden makkelijk bovenaan kunnen staan. Ja, dat had ook inderdaad makkelijk gekund... Want ik denk overal over al die wedstrijden dat je makkelijk naast Ajax nu kunnen staan. Maar dat hebben ze niet gedaan.
Ajax had makkelijk de Champions League finale kunnen winnen.
Dat had ook makkelijk gekund, ja. Ja. Fijn dat het ook makkelijk kampioen kunnen worden voor de jaar. Maar als het seizoen door was gegaan.
AZ, die zijn niemand verloren. Dus je had eigenlijk gezegd van die zouden er inderdaad beter op worden. Of in ieder geval het niveau vasthouden. Vrij veel punten verloren. Maar die staan nu op een afstand die echt best wel prima te overbruggen is.
Ik wou het zeggen, uiteindelijk is het maar 7 punten. Nou, ze heeft er staan op 27. Ja, 7 punten.
Okay, 7 punten op de koploop. Nou, je krijgt in ieder geval Ajax deze maand. Die kan je hebben. Ja, ik blijf erbij. Ze kunnen alle drie die tegenstanders kunnen ze in onderlinge wedstrijden prima hebben. Maar ja, kunnen ze dan ook weer Willem II uitpakken? Dat zij het spel moeten maken en als het terug worden gedrongen.
Ja, dat is inderdaad grote vraag. Ik probeer inderdaad ondertussen te kijken wie ze verder dan nog deze maand hebben. Kijk hier even bij AZ. Even kijken. Dan hebben ze weer PEC uit. PEC komt ook al veel voor bij al deze clubs. Die hebben een leuk schema zo. PEC uit, PSV uit, ADO thuis, Feyenoord uit.
Weet je het over John Stegeman hebben? Of?
En Ajax thuis. Ja, die komt zo nog aan de beurt. PEC staat iets lager dan de zesde plek waar we hierna gaan. Hè? Nee, maar goed, het is inderdaad dus ja, wel ADO en PEC tussendoor. Utrecht tussendoor. Maar goed, daar moet het dus uit gaan komen. Ja. Gaan het zien. Dan de best of the rest, FC Groningen. Atletico van het Hoge Noorden, waar we het vorige week over hadden. Waar eigenlijk vooral het verhaal is...
Over de Jan Oblak van het Hoge Noorden.
Ja, Sergio Pat, dat was eigenlijk wel het verhaal inderdaad. Hè, dat ze op keepersvlak druk bezig zijn. Sergio Pat, toevallig 3 weken geleden, zeg ik uit mijn hoofd. Toen we dat segment begonnen van de Bord op Schoot scoutings moment van de week. En nou ja, was Sergio Pat geloof ik de tweede die daarin voorkwam. Toen hadden we dus die discussie van, ja, wat moet hij doen? Zijn contract loopt af. Wilt hij Mr. FC Groningen worden? Of er was dus de andere optie die wij voor hem zagen. Gaat hij naar een club in een wat kleiner land waar hij gewoon voor titels kan spelen en Europees voetbal? Nou, dat keuze is op het laatste geval. Dat is Ludo Goretz.
Ludo Goretz, Raskrat. Ja, en weet je, wij hadden het er net in de auto ook over. Ja, kijk, idealiter zou je natuurlijk naar de topcompetitie willen. Dat is misschien te hoog greep voor Sergio Pat.
Iedereen wil naar Barcelona als die klein is. Hè?
Ja, natuurlijk. Iedereen wil op die trein stappen naar Valencia. Nou, anders ga je natuurlijk naar de tweede liga van dat soort teams. Championship of Segunda Liga. Nou, die komen niet. In principe Ludo Goretz komt. Volgens mij, wat je net zei, een ploeg die de laatste 8 jaar... De laatste negen jaar in Bulgarije kampioen is geworden. En van die 9 keer als kampioen werden 8 keer Europees gespeeld. 1 keer Champions League.
Nou ja, twee keer groepsfase
Champions League. Dat is volgens mij ook onder andere met Arsenal in die pool zaten. Die gruwelijke goal van Özil, waardoor ze uiteindelijk nog verloren nipt. En ja, tuurlijk, hè, Bulgarije is niet het land waar we allemaal van dromen of wat dan ook. Nee, je kan er nu 25 clichés uitgooien dat je niet met je vriendinnen
en nee, ja, precies. Wonen, en wat maar... ik ook zei op Twitter, dat je vaak zegt, oh, je moet maar zien hoeveel je geld daar krijgt, hoor. Ja. Tuurlijk, dat is misschien iets groter, maar we hebben het hier niet over, inderdaad. Want tuurlijk, ik geloof dat hij ook bij onze vrienden bij Five Sports en zo, weet je, er staan genoeg van die verhalen aan het op van jongens. En die heb ik ook wel eens voor het Rotterdamse Dagblad gesproken, die inderdaad naar een degradatiekandidaat in Bulgarije gaan of een ploeg die ineens gepromoveerd is. Mm. Een van het dorpsclubje waar ze dan heen kunnen gaan vanuit de hoofdklasse in Nederland. Ja, en dan ineens hun geld niet krijgen. Maar ja, dan heb je het ook dus inderdaad over hele discutabele clubs. Ja, dit is gewoon een club die in ieder geval voor zover ik, als je ook een beetje het internet nagaat, gewoon goed gerund wordt. Ja, daar zit een multimiljonair achter. Die stopt er gewoon constant geld in. Die wilde de beste van Bulgarije worden. Nou, dat lukt hem niet al 9 jaar, dus dat plan gaat wel goed. Wil ook gewoon Europees goed voor de dag komen. En daarom is dan de laatste trainer die ze hadden, die moest daardoor weg. Omdat ze dus in de Europa League kansen werden uitgeschakeld dit jaar. Maar ja, het is gewoon een hele, in ieder geval ja, voor dat, als je het over dat soort regionen hebt, gewoon een hele stabiele club. Een club die elk jaar Europees voetbal speelt. Ja, voor Sergio Pat, ja, dan snap ik het wel. Dan ga je erheen. Je gaat er waarschijnlijk financieel op vooruit. Je speelt gewoon elk jaar Europees voetbal. Dat is natuurlijk het enige. Ja, het is te hopen dat hij daar, ik neem aan dat hij is gehaald om eerst keeper te worden.
Die zou zeggen van wel, dan zou hij niet heen gaan.
Nee, toch? Precies. Dus ik neem aan dat hij daar wel een goed gesprek met ze over heeft gehad. Ja, en dan speel je gewoon elk jaar of Champions League of Europa League. Als het een beetje gewoon gaat zoals je verwacht dat het gaat. Dus ja.
En je wordt ploeggenoot van Manutelli.
Precies. Elvis Manu die daar nog steeds rontloopt. Ja, het is inderdaad voor veel Nederlanders heeft het op zich wel goed gewerkt. Luc Koki heeft er gezeten. Nee. Misicjan die van daaruit naar de Bundesliga nog kon. Kijk, Pat is natuurlijk wat ouder, hè, dus zo'n soort carrière move zal er niet meer in zitten van daaruit. Maar ja, die hebben er allemaal goede ervaringen gehad. En ja, je zit misschien niet in echt het meeste, mooiste metropool of zo van Europa of zo. Maar het is geen Madrid of Londen, maar weet je, het is uiteindelijk denk ik prima voor hem. Maar goed om daar dan op verder te gaan. Per Christian Bradfeit, die hebben ze daarop gehaald en gehuurd van Dew Gardens, een 24-jarige Noor. Ik geloof dat jij wat contact had gehad met Thijs van de
Thijs Vaber van de FC Groningen podcast. Ja. Die zei, die had een oud huisgenoot die, ik weet niet waar die huisgenoot vandaan trekt, maar die was een Dew Gardens supporter en die vond geen bijzondere keeper. Maar goed, weet je, eenvoudig Noorse international. Je kan hem met een koopoptie overnemen. En het is nog steeds wel een beetje onduidelijk van gaat Pat nu of gaat Pat per in de zomer, maar volgens mij had Niel dat gisteren getweet dat hij weer via zijn connecties had doorgekregen dat het
in Raskrat.
Ja, in Raskrat. Hij heeft die man heeft overal ogen en oren.
Veel vrienden.
Allemaal vrienden van de shows. Hè? Nee, maar dat in principe dat Pat pas in de zomer weggaat en wat dat betreft kan je dan gewoon prima een half jaar wennen. En ja, anders kan je nog altijd bij Feyenoord kijken. Volgens mij speelt daar nog best wel
een
aardig
Marsman, hè, als je toch, als hij toch weer die stap wil maken. En ik denk Groningen nog op zoek is naar een doel, man. Als Bradfeit niet bevalt. Oprecht, kan dat ook zomaar een optie zijn inderdaad. Dus we gaan zien wat ze op die plek gaan doen. Dan gaan we naar Twente. Maar toch vooral een grote schoonmaak in de aanval heeft plaatsgevonden. Gelukkig niet natuurlijk bij dat dynamische duo voorin. Menig, Danilo en Czerny, die blijven natuurlijk gewoon. Dus voor Twente supporters die onder de steen hebben geleefd. Geen zorgen, die zijn er nog steeds gewoon. Nou, we hebben het meer over al die backups. Dervisoglu, Lamprou, Jeremejeff. Ja, die waren allemaal kind van de rekening. Die kwamen waarschijnlijk vol vertrouwen naar Enschede. Die dachten zo, gaan dit jaar lekker veel spelen worden verhuurd door onze eigen clubs. Gaan we daar lekker veel spelen, maar...
Deze mensen hebben geen aanvallers, hebben weinig selecties.
Nee, inderdaad, maar goed. We hebben uiteindelijk amper minuten gemaakt, omdat gewoon die drie gasten voor ze het uitzonderlijk goed deden. Dus dat levert tegelijkertijd nu Twente met een probleem op. Want die luxe, die ze hadden van oké, en Czerny valt weg, nou dan zie je Lamprou daar neer. Of Menig valt weg, dan zie je Dervisoglu daar neer. Die hebben ze niet meer, dus ze moeten wel op zoek gaan. Hè?
Nee, en dat is zonde, want wij hadden er vorige week ook over van wat zijn de hoogtepunten, wat zijn de dieptepunten. Bij Twente zijn inderdaad van het dieptepunt is dat je die drie gasten, die eigenlijk... Waar zeker Lamprou en Dervisoglu het ook in de Eredivisie gewoon goed hebben gedaan. Die zou je ook in de basis kunnen zien. Maar dat dat soort gasten ontevreden raken, dat snap ik ook wel. Maar het wordt nu wel heel penibel. Want je kan er vergif op innemen dat Twente in de eerste wedstrijd naar de winterstop Czerny en Danilo kwijtraken. En wat moet je dan neerzetten? We zaten in die selectie door te kijken. Aanvallend wordt het heel penibel. Volgens mij... Je zou Thijs van Leeuwen...
Nou, ik wou net zeggen, Thijs van Leeuwen is de enige die bij mij even naar boven kwam.
Ilitch, zou je nog even op de phone kunnen zetten? Of je zou een van de gekke Feyenoord varianten van Hapser en Malasia kunnen verzinnen... dat je Small linksback zet en Oosterwolde linksbuiten. Maar ja, het riekt er voor mij helemaal naar dat één iemand... of twee van de drie na de winst om meteen een doodschop gaan krijgen. En dat je dan ziet dat die hele positiviteit bij die club wegvalt. En als je in plaats van je 7 eindigt, dat je 13 eindigt.
Ja, maar het is ook inderdaad, als je nu kijkt op transfermarkt ook, er staan ook met drie aanvallers inderdaad, volgens hun onder contract, dat zijn dus die drie waar wij het net over hadden. Ilić inderdaad van Leeuwen worden dan ook als aanvallende middenvelders, maar goed, die kunnen dan inderdaad ook daarin spelen. Saruki eventueel, maar dat is ook meer echt een middenvelder.
Je moet toch wel, maar Jussen moet toch goed, wel iets halen.
Ja, maar dan ben ik wel benieuwd hoe ze dat dan doen, want oké, deze de jongens zijn dus weggegaan, omdat Jan Streuer, de technisch directeur, die zei het ook van ja, zijn die gemotiveerd, dan willen we liever iemand halen die wel gemotiveerd is, maar... Ja, dan kom je waarschijnlijk weer in het segment huren uit. Nee. Ja, wie wil er nu op huurbasis daarheen gaan? Dat is dan iemand die dus waarschijnlijk al niet ergens aan spelen toekomt.
Iemand die het in de KKD
en die dan
goed
wel
doet.
Gemotiveerd is om, ja, precies die. Dat het misschien iemand is die dat niveau dan niet heeft aan kunnen raken. Dat die zegt van, nou, ik wil best een half jaar op de bank zitten en mijn kans komt wel, daar wacht ik rustig op. En dan wil ik graag kijken of ik op dat niveau te voeten kan. Het wordt wel lastig. En nu konden ze zeggen met Davy Sogo en Lamprou jongens hadden die het al hadden laten zien. Nou ja, die hadden er geen trek in om nog een half jaar op de bank te zitten. Dat snap ik wel. Maar ja, vind nu nog maar eens jongens die daar wel vrede mee hebben om in ieder geval te beginnen op de bank. En dan uiteindelijk te hopen dat hun kans dus komt. Ja, lastig, denk ik.
Nee, zeker. Ja, wat jij zegt, je gaat kijken naar gasten die inderdaad nu een crash hebben opgelopen. Of gasten inderdaad uit de KKD die misschien die stap willen maken. Maar ja, dat het een hele slechte zaak is voor Twente, lijkt me duidelijk.
Ja, benieuwd hoe ze dat op gaan lossen. Dan Heerenveen eigenlijk, de club die, we hadden het voor de winterstop erover. Beetje als een ventiel leegliep, hè? Het ging niet zo lekker. Ze hebben inmiddels sinds november al niet meer gewonnen. Maar ze krijgen straks wel meteen Fortuna, RKC en VVV. Dus ook hier kan het weer twee kanten op
make
gaan.
Make or break.
Nee, inderdaad. Het kan gewoon dat we na drie weken zeggen... Nou, ze staan weer lekker mooi in dat rijtje met Twente en Groningen. Staan ze echt gewoon er tussenin. Kan ook de andere kant op gaan. Dan worden er lang 2,5 jaar. Maar er zijn wel versterkingen op komst. Hè? Ben jij bekend met Tabor Halilovic?
Dat is de neef van... Geloof
ja, is dat
een
neef van?
Ik had het zoiets geleefd dat de neef was van Alen Halilovic was. En ik zag trouwens een paar dagen geleden die goal van Alen Halilovic tegen ADO voorbij komen. Die er heel langzaam heen krulde. Blijft altijd zonde dat hij er dan niet helemaal geslaagd is.
De jongen van 16 die ooit als de nieuwe Modric werd, werd
die,
genoemd. Maar waar
die
het
foto
uitkwam.
Van hem en Zlatan. Dat hij volgens mij een Dynamo Zagreb shirt is. Als een piepkleine jongen. Maar hij wordt inderdaad in verband ermee gebracht. Volgens mij ook Siep van Ottelen van NEC. 18 jaar jong. Ja. Volgens mij speelde hij nog een half jaar geleden nog in de A1.
Ja, speelde gewoon in de A1 bij NEC. En hij is inderdaad goed voor onze echte KKD-expertise. Daar hadden we eigenlijk Barry Pauw of Lars van Velsen moeten hebben.
Mogen altijd aanspreken.
Maar het is een verdedigende middenveld die geloof de laatste weken als centrale verdediger speelt. Ja. En daar blijkbaar veel indruk maakt. Is het wel een beetje bijzonder hoe dat nu gaat. Want VI bracht het alsof het eigenlijk al min of meer zekerheid is dat hij komt. Omdat zijn contract afloopt. En NEC zegt op zijn beurt dat er nog helemaal geen contact is geweest. En dat Siep volgens hun gewoon blijft. En dat hij weer hopelijk ook nog daarna blijft en zijn contract verlengt. Maar het idee zou daar dan achter zijn, in ieder geval volgens VI, dat hij dan de eventuele opvolger van Hekken wordt, die natuurlijk daarna weer waarschijnlijk terug gaat naar Brighton. Ja. Na het aankomende half jaar. En Halilovic van Rijeka speelde tegen AZ, middenvelder. En kunnen ze denk ik wel gebruiken, want dat was op zich dan wel. Het is iets te veel natuurlijk dat het alleen van Joey Veerman uitgaat. Maar ook daarachter dat Congolo is af en toe wel een beetje kritiek op dat die verdediger het niet echt genoeg doet. En dan weet ik niet hoe deze Halilovic dat dan op zich zou kunnen nemen. Maar dat daar in de breedte natuurlijk niet echt veel andere alternatieven zijn.
Nee, en als je... Nee. Als je, ik zit nog steeds naar die Siep van Ottelen te kijken. Van jij had het...
Ik ben gefascineerd door Siep van Ottelen.
Nee, jij had het over Van Hekken net. Maar ik zit ook te denken van... Wat je daarnaast nog centraal achterin hebt, heb je Bojanovic. Die begon goed, maar die laat de laatste paar weken wat kleurschuren zien. En Drezevic vond ik vorig jaar met name echt goed. Ja. Maar die is dit jaar echt aan een matig seizoen bezig.
Ja, wordt er vaak ingezet dan als extra middenvelder dan dus. Waar dus dan misschien op dat punt uitkomt van dat ze daarom zijn Halilovic willen halen. Want ja, als je Drezevic elke keer je eerste alternatief is voor het middenveld, is het dan goed. Al vind ik het ook met Drezevic lastiger om in te schatten. Want vorig jaar keek we nog iets minder intensief. En nu is het echt onze baan geworden om zoveel mogelijk intensief Eredivisie te kijken. Had ik ook altijd wel het gevoel van dat je vooral denk echt dat hij zo goed is vanwege die vrije trappen, weet je, dat hij af en toe dan een super goal maakt ineens.
Die goal tegen Feyenoord,
denk je, dit is een fantastische speler. Maar ja, uiteindelijk is het dan een verdediger en daar staat hij er ook voor. En hoe die daar dan echt in was, dat vind ik nu lastig in te schatten. Maar ze zijn in ieder geval dus druk bezig en ze kunnen het goed gebruiken. Want zoals gezegd, uiteindelijk aan het einde van 2020 bleek wel dat het toch wel een en ander schortte aan Heerenveen. En bij Heerenveen is druk op zoek is naar versterkingen. Sparta. Natuurlijk negende, gewoon linker rijtje gaan ze deze twee seizoen zelf in. Ja, daar is eigenlijk hartstikke rustig. Want ja, wat moeten ze daar eigenlijk hebben? Ik bedoel, alles is redelijk compleet, hè?
Ik kan niet heel veel bedenken. Wij hadden er nog over. Dervisoglu terug naar Sparta zou mooi zijn. Maar dat lijkt nooit te gaan gebeuren. Nee. Omdat de manier waarop die zaakwaarnemer van Dervisoglu met de directie van Sparta omging.
Daarom. Dat is wat ook wel een beetje vervelend. Want nu ook bij Twente was het ook weer niet echt dat... Jeremejeff en Lamproe, dat was gewoon duidelijk gecommuniceerd. Van wij gaan terug. Prima. Dat Dervisoglu, dat Streuer tot eergisteren geloof ik zei van... Dervisoglu heeft niks gezegd, hoe die blijft. En toen kwam hij niet naar de training en toen bleek dat Brentford hem al teruggaat... zonder dat Halil zelf ook maar überhaupt wat had laten weten. Dat is natuurlijk hun lezing. Of dat ook echt zo is, dat weet ik niet. Maar begin dit jaar was dus ook zoiets met Sparta geloof ik. Dat het wel iets van contact was, maar uiteindelijk zonder wat te zeggen ging hij naar Twente toe. En Sparta was er niet zo van gediend. En daar werd dus eigenlijk de zaakwaarnemer van beticht... dat hij het een beetje het vuurtje heeft lopen opstoken... en dat er meer aan de hand was dan dat er uiteindelijk was... Was Van Steen zo gecharmeerd van. En het enige nieuws dat er was, was dat in de Volkskrant al zo opvallend. Dat zij beweerden dat Emmanuel Emega, natuurlijk de jonge spits die vooral begin dit jaar veel speelde. Veel inviel, omdat ze niet echt alternatieven hadden. Dat Bayern München, dat hij daar op de radar stond. En Van Steen zei erop dat hij er helemaal niks van begreep. En dat hij ook zei, ook met Zirkzee, dat zie je nu ook. Die breekt ook niet door, terwijl hij hier in Nederland al 60 wedstrijden in Feyenoord 1 had kunnen spelen. En,
Echt helemaal niks aan toe te voegen. Ja, tuurlijk, maar dat zijn toch ook... Dat is toch ook het hele verhaal dat Vriet, die haal je vanuit Bayern 2 om naar Willem 2 te stellen. Ja, ik snap topclubs wat. Die willen alles wat bij wijze van spreken boven de 1,90 zit en atletisch is. Die willen ze voor een tweede helft hebben om ooit te kijken of het iets kan worden. Ja. Maar dat waarom zou je dat doen? Als topclub, als Sparta zijnde, zo'n speler voor je.
Ja, en Sparta, toch ook met seizoenstart hebben ze ook weer niet echt veel geluk. Hè? Ze hadden sowieso de seizoenstart zelf, hadden ze het al heel erg zwaar. Waardoor ze ook heel lang laat stonden. Nu meteen weer, als je dan kijkt, Feyenoord krijgen ze tussendoor ook PSV Utrecht en Twente. Ook al Fortuna ADO die er dan bij zitten. Maar goed, dat mag dan ook wel. Kan moeilijk de hele top 7 aan ze geven. Maar het wordt wel weer even... Het zou zomaar kunnen dat ze wel weer even een kleine terugval gaan doormaken.
Ja, maar als ik dit hele rijtje bekijk... hebben ze Feyenoord in het eerste seizoen zelf op een gelijkspel gehouden... In Eindhoven hadden ze een puntje verdiend, minimaal. Twente wonnen ze uit. ADO hebben ze kapot gemaakt. Fortuna en Utrecht weet ik niet precies wat het is geworden.
Hebben ze denk ik nog niet tegen gespeeld dan.
Nee, maar het zijn, ik moet zeggen, behalve PSV en misschien ook Feyenoord... lijkt me geen hele onmogelijke opgave voor Sparta.
Nee, dat is dan misschien ook bezig zijn. En ook weer een beetje wat Vrees eerder al zei... dat hij wilde dat Sparta niet meer werd gezien als dat sympathieke ploegje... dat af en toe kan stunten... Dat ze hierin dan misschien kunnen laten zien van... we zijn inderdaad gewoon de terechte nummer 9. En sterker nog, misschien kunnen we een beetje... Heerenveen staan ze eigenlijk maar één puntje achter. Hè? Dus de verrassing van de eerste paar weken... die toch denk ik door veel mensen wel veel hoger worden ingeschat.
Ik hoop op nog veel meer van Sven Meijnans. Vind ik echt een mooie speler.
Ja, maar echt sowieso. Ook wel Harrowy dat hij daar blijft. Want dat wordt natuurlijk dan wel de vraag. Hè? Gaat er nu misschien toch aanbiedingen komen... als straks die transfermarkt echt een beetje op gang komt... dat dat soort spelers misschien worden weggehaald.
Dat Groningen het padgeld kan investeren.
Ja,
misschien.
Nou goed.
Zullen nog steeds wel 2,5 miljoen hebben?
Ja, ik geloof dat Groningen dat wel een beetje uit zijn hoofd heeft gezet. En dat Haroui, ik denk dat de eerste volgende stap nu gewoon voor hem waarschijnlijk gaat worden het buitenland, denk ik. Of
AZ.
Ja, een van de top drie clubs of AZ moet ineens met heel veel geld over de brug komen. Maar nou, het is in ieder geval te hopen ook voor Sparta dat hij ook blijft. Dan FC Utrecht, natuurlijk de nummer 10. Ja, het grote nieuws daar is natuurlijk vooral dat René Haken gewoon blijft.
Verrassend.
Ja, we hebben het toch vaak over gehad. En ik geloof dat... Ja, ik zelf was net zo positief over. Jij ook niet, geloof ik, hè? Dat je dacht dat hij bleef, maar...
Ja, ik vind de trainer Haken op zich wel een vrij goede
precies,
trainer.
Precies, dat niks met hem verder te maken.
Inderdaad. Nee, maar ik had zeker verwacht dat Van Seumeren echt een naam wilde hebben. Dat hij nog steeds op het glamour duo van Bommel en Sneijder had gemunt. Maar ja, de spelersgroep die heeft zich uitgesproken dat ze het wel zien zitten in Haken. En Haken maakt... Zeker qua persoonlijkheid een vrij sympathieke indruk voor de camera. Alleen ja, zijn ploeg scoort niet. En is dat dan het verwijt aan Haken te maken?
Nee, denk ik niet. Daarvoor moeten ze denk ik op zoek naar spitsen. Of gaan ze dan toch, hè, Adrián Dalmau, onze Spaanse vriend, een kans geven?
De man
die het systeem daar omheen gaan bouwen. Ja. Want verder, dat is natuurlijk een probleem waar we het in ieder geval de afgelopen week over hadden.
Of Silla of Kevin. Ja.
Nou ja, maar goed, en waar natuurlijk ook Jeroen het over had. Dat het toch een en ander wel uit verhouding is daar.
Dat is echt spitsen.
Ja, dat ze echt een spits hebben. Dus tot nu toe ook nog niks echt over duidelijk, maar goed. Hè,
maar zelfs als je dan Dalmau inderdaad hebt, dan is dat nog steeds die enige echte spits in de selectie.
Ja.
Dus dan zou je zeggen dat je alleen al voor de backup, en in hoeverre is het een backup, want Dalmau is vaker geblesseerd en afwezig dan aanwezig op het veld. Zou een spits op zich niet heel veel overbodig
moeten
zijn.
Misschien moeten ze Robert Muren gaan halen, joh. Die heeft geloof ik in de KKD vandaag weer of twee gemaakt, ja.
Bojanić?
Nou ja, die is denk ik nog niet fit dan, hè. Dat hebben we natuurlijk al vaak langer. Het is natuurlijk wel met Bojanić, als die fit zou zijn. Dat is natuurlijk, hebben we het net bij Feyenoord totaal niet over gehad inderdaad. Maar ja, die is dan kind van de rekening. Want dan is Jurgensen gewoon de eerste backup. En Bojanić, als die fit is dan nummer 3 ineens.
Nee.
Ja, daar is die denk ik niet voor gehaald.
Zou Bojanić fan van misschien... Dick zijn, denk je?
Ja, nee. Ik denk het niet echt, nee. Ik denk dat zijn Nederlands is niet... ik denk dat hij nog niet echt Nederlands spreekt. Maar ik denk dat hij wel heeft doorgekregen dat Dick niet echt een fan van hem, van hem is. Ja, daar moeten ze dan misschien naar kijken. Dat zijn misschien aan een club als... Ja, ja, goed, het zou misschien wel kunnen werken. Maar,
ik vind hem qua uitstraling wel mee in een Utrecht speler. Ja. Zo'n kop van we beuken erop en iemand die voor de Bunnickside gaat staan.
Ja.
Is allemaal heel
positief. Ja, precies, omdat ik het daarvoor over Heracles had. Maar ja, dat is dan weer met kunstgas. Ja, lastig. Maar goed, in ieder geval Utrecht, we gaan het afwachten. En waarschijnlijk de komende week ongetwijfeld meer over worden. Want ik denk toch wel wat je net zegt, dat ze er iets bij zullen gaan halen. Dat moet denk ik ook wel. Willen ze vooral die twee seizoen zelf beter afronden dan dat ze de eerste deden. Want uiteindelijk 10e plek, dat is niet waarvoor ze hebben getekend natuurlijk.
Nee, zeker niet.
Begin dit jaar. En dan komen we aan bij jouw grote vriend, John Stegeman.
Johnny.
Ze zijn aangekomen bij PEC, die natuurlijk 11e staan. En volgens John staan waar ze moeten staan. Maar wat wel zeker is dat Stegeman de volgende jaar niet meer is.
Nee, en ik moet je zeggen, ik zat wel redelijk in het kamp van Stegeman. Oud, of Stegeman oud. Ik was er geen fan van, maar ik vond de lezing van de club vond ik wel vrij bijzonder. Want die zeiden volgens mij iets in de trant van... er was heel veel negatief om hem heen. En door de negativiteit zeg maar, die op hem kwam, weerspiegelde zich ook op de club. Dat is niet de reden dat we voor deze keuze gegaan zijn. Maar het heeft er wel heel erg veel mee te maken.
Ja. Nou ja, en ook dat er altijd een vergrootglas op hem lag. En dan denk ik van ja, dat heb je toch tot op zekere hoogte zelf in de hand gehad. Je hebt hem toch bij je aartsrivaal weggehaald allereerst.
Op een vrij raar moment.
Precies. Wat dan natuurlijk vooral pijnlijk was voor de Eagles. Pijnlijker was voor de Eagles dan voor PEC. Maar ja, dan begin je natuurlijk toch ook denk ik al vanuit zijn perspectief. Als je toch de Zwolle fans denk een beetje mag geloven. Begon hij al met de achterstand. Want hij komt over van de Eagles. Ja. Dan komt er nog dat incident erbij dat hij dronk achter het stuur zit en zo.
Ik wilde dus gaan Lamgate, maar dat sloeg niet op dat andere incident.
Dat is dan weer het andere incident wat dat betreft er ook alweer heel dichtbij ligt, maar ook dan weer niet. Ja, dan heeft de club, maar ook hij toch op zekere hoogte aan zichzelf te danken dat het vergrootglas inderdaad op lag. Ja.
Denk je dat hij het seizoen gaat afmaken?
Nou ja, dat wel, want ik geloof dat zijn band met Adrián Visser, die na dit jaar ook trouwens afzwaait als directeur, dat die band wel goed is, geloof ik. En ja, dat pekt ook niet echt aan de club naar is om dan denk ik dat te doen.
Maar stel je voor, ze staan 15.
Nee, tuurlijk. Dat kan wat dat betreft natuurlijk ook weer heel hard veranderen. Maar inderdaad, als ze op deze plek blijven staan, gewoon 11e, 12e en ja, een beetje kleurloos in dat seizoen uitspelen. Af en toe voor een klein stuntje zorgen, dan weer van RKC verliezen. Maar gewoon wel op deze plek blijven staan, dan zie ik niet echt dat ze hem nog eruit gaan knikken. Dan heeft denk ik nog niet zo heel erg veel zin, want dat gaven ze ook wel aan. Ze wilden ook wel rustig nu een vervanger zoeken. Daar willen ze de tijd voor nemen, niet zoals destijds dus was dat ze met Stegenman geloof ik heel snel moesten schakelen inderdaad om hem uiteindelijk aan te stellen. Ja, dat willen ze nu niet, dus ze willen gewoon rustig de keuze maken. En ja, verder, want we komen natuurlijk bij de clubs uit het rechte rijtje. En dan kom je ook bij de clubs waar versterkingen wat meer nodig zijn. Omdat vooral, er zijn veel meer clubs in dit rijtje van clubs die we nu gaan bespreken, die hoger willen eindigen dan waar ze nu staan. Wat denk je bij PEC? Wat moet er echt bij komen voor jouw gevoel?
Ja, lastig, want ik vind Vrij een vrij goede vleugelspeler. Niet heel veel goals van zich geven, maar wel een goede indruk gemaakt. Van wat ik van Thedis heb gezien, maakte hij ook wel een goede indruk. Maar dat is weer het ding met Thedis, het eerste seizoen zelf, die lag er vaak uit.
Nu weer een klaplong ineens, dat vond ik wel vrij bijzonder ook inderdaad. Dus twee maanden waarschijnlijk, tot hij terug is.
Ben je Sien de Jong-stilo wat dat betreft. Wat lullig voor hem. En ik ben gewoon niet echt een fan van Mike van Duinen. Het is wel een bedrijvige spits en zeker een spits die als PEC kan gebruiken. Maar ik ben er geen fan van. En ik zie hier dat onder andere Aitor Cantalapiedra met PEC in verband wordt gebracht. Heeft het bij Twente goed gedaan. Maar is dat weer nu echt een enorme klasse beter dan wat er nu staat? Dat vraag ik me af.
Nee, het is inderdaad niet. Het is dan ook wel weer een beetje van, het is bekend dicht bij huis, want hij is nu naar Panathinaikos gegaan. En nu verwacht je natuurlijk dat ik weet hoe hij het daar doet natuurlijk.
Ik vind het heel gênant dat jij nu voor je laptop.
Super League. Ik ben heel snel inderdaad Aitor. Het is een beetje een vervelende naam om snel uit te tikken. Aitor Cantalapiedra. Staat onder contract bij Panathinaikos. Heeft hij 8 wedstrijden gespeeld van de 14, 2 goals.
Dat vind ik niet zo heel erg verkeerd.
En ik zou dan ook niet snappen waarom ze hem al na een half jaar weg zouden willen doen. Maar goed, in Griekenland daar zijn ze wel wat wispelturig natuurlijk wat dat betreft qua beleidsmaken. Dat weet Lars Jessen, onze beleidsexpert, als geen ander.
Is dat hetzelfde land waarmee ze met geweren en pistolen...
Ja, zeker. Dat kan daar gewoon allemaal, joh. Daar doen ze niet zo moeilijk over. Nee, maar in dat packet is wel aanvallend, denk ik, vooral mocht er wel wat bijkomen. Ondanks dat ze wel genoeg hebben, maar de smaken zijn gewoon voldoen niet gewoon. Ook met Reza, die dan misschien tot nu op de leeftijd komt dat het niet meer echt gaat. Leemans... Ja, in ieder geval niet in de aanval. Het werkte even aan het begin van het jaar. Daarna weer niet of dat dan ligt aan zijn band met Stegenman. Die denk ik niet echt optimaal is. Hè? Zoals dat met Vito van Krooij in het verleden ook niet was. Dat weet ik niet. Maar ja, daar moet wel wat wel bij komen. Want ook net zoals Utrecht. Ja, ook zij scoorden gewoon heel erg moeizaam. En dat is eigenlijk ook wat bij Heracles Almelo natuurlijk nummer 12 aan de hand is. Scoren ook bepaald niet makkelijk. Maar ik zat echt op de kochten van het internet te zoeken. Maar... ik kon echt niks vinden. Ze worden nog met niemand in verband gebracht. En misschien staat ook dat wel weer symbool voor wat Heracles is er, denk ik. Dat het gewoon... Die zijn niet echt... Die raken ook nu niet in paniek. Nu ze misschien iets lager staan dan ze hadden gewild. En die hebben gewoon de vertrouwen in dat bij Tseuken of bij Bakis... dat uiteindelijk die doelpunten wel gaan komen.
Ja, en dat op basis waarvan dat vertrouwen is... zou ik zelf niet weten. Nee, maar dus dit is inderdaad wat jij zegt. Heracles is gewoon van nature best wel een rustige club. Ook als ze echt... ver onderaan staan, dan raak ze niet snel in paniek. Er wordt niet de trainer ineens uitgemieterd. En ja, Vloeten van de Water, wat al gezegd hebben, die hebben het gewoon goed gedaan. Seukjes, Baken, zijn nog een beetje maten. En Burgzorg is nu up and coming. En ja, ik vind het vanuit achterin, vind ik het een vrij redelijke ploeg. Middenveld met spelers als Kjomert Zoglu en Vloeten ook wel vrij redelijk, maar je mist inderdaad even dat lekkere smaakje in de aanval. En ik ben benieuwd. Het zou wel typisch Heracles inderdaad zijn als ze zeggen van we houden gewoon aan die twee vast. Ja. Maar je zou wel idealiter gewoon een type, en ik ga hem toch weer polsen, Robert Bojanic naar Heracles.
Dat heb ik al natuurlijk begin van het jaar dat gezegd. Toen die nog net niet geblesseerd was, graag geloof ik inderdaad. Van als die daar een bankje blijft zitten inderdaad. En deze Bakis blijft op nul staan. Waarom niet, wat dat betreft. Maar goed, aan de andere kant... ik weet niet hoe lang het contract van Bakis doorloopt. 2023, dus dat valt nog mee. Dan wil je denk ik toch in ieder geval... wel iets meer uithalen dan dat er nu in zit. Ja, ik zie het tot nu toe ook nog niet. En met Zeuken blijf ik het ook een beetje mooi vinden. Maar die zijn al wat jonger, die is 22, Bakis 26. Maar die doelpunten, die moeten ze toch ergens vandaag gaan halen. Maar ik heb toch inderdaad wel zo'n vermoeden... dat Heracles er gewoon de club naar is, dat ze het gewoon zo laten. En gewoon erop vertrouwen dat Bakis uiteindelijk een paar binnenprikt... Ik bedoel, uiteindelijk moet het ook wel. Ik bedoel, hij heeft er in Oostenrijk ook genoeg gemaakt. Je gaat mij niet vertellen dat hij echt helemaal op nul gaat eindigen. Als je hem maar vaak genoeg in de basis zet.
Nee, misschien eindigt hij op 2.
Heeft hij prima gedaan.
Wat moet ik zeggen? Ik kreeg ineens een gedachtenkronkel in mijn hoofd. Ja, het zou ook wel vet zijn als ze... Maar dat past helemaal niet bij de Nederlandse cultuur. Zeker niet bij Heracles. Dat je gewoon zo'n topper uit van vroeger haalt. Je gewoon een type... Ik vond Demba Ba, zoiets. Everton, Ramos de Silva. Ja,
zitten niet in Turkije. Dat is vaak een beetje echt het land daarvoor. Dat dan ineens met dat soort namen opkomt. Aruna Kone, die is ook nog steeds op schot in Turkije. Dus,
Everton, die is 37.
Ja, dat is dan denk ik een lastig verhaal. Ja.
Hij heeft voor het laatst gespeeld bij USC Paredes.
Oh.
Een jaar geleden in Portugal.
Oh, nou, dan is hij dus nog wel actief geweest. Ja. Dus hij is misschien wel fit genoeg. Nou, misschien kan dat inderdaad de redder in nood zijn voor...
Topscorer aller tijden.
Voor Heracles. Ja. Gaan we door naar Fortuna. Ja, die zijn natuurlijk vooral afgelopen zomer heel actief geweest. Dus misschien ook niet zo gek dat ze nu wat minder gaan doen. Dan blijf ik erbij vooral verdedigend. Daar zijn we denk ik allebei wel over eens.
Ja.
Mag er wel bij, centraal. Want ik bedoel, Roel Jansen, als dat je meest stabiele centrale verdediger is...
Nienaai,
dat kon al niet meer. Of tenminste, dat met de woorden van Kees Kwakman. Ja, Nienaai, dat kan onderhand niet meer. Daar moet je vanaf. Zoals ik toen nog zei bij... Toen nog Fox Sports, inmiddels ESPN.
IPSN toch?
IPSN.
Met die paraplu's. Nou ja, en ik vind de backs dan wel nog wel vrij redelijk. Maar dat is misschien omdat ik alleen maar... voornamelijk kijk naar hun aanvallende opties... en niet per se wat ze in verdedigend opzicht doen. George Cox en Lazarus Rota. Maar nou ja, ik vind het wel knap, want Fortuna heeft wel onder... Ulte best wel een goede comeback ingezet. En ja, dat ik heb niet per se het idee bij hen als ze nu gaan degraderen. Wat ik er ook overigens toen ook niet had. Want zeker met
we zaten er wel wedstrijden tussen hoor. Met Hofland. Dat er echt nul aanknopingspunten waren. Ondanks, weet je, behalve dat er dan leuke namen op het opstellingsformulier stonden. Maar
Fleming.
Ja, dat eigenlijk sommige wedstrijden toen tegen Feyenoord, joh. Dat ze echt zo slap speelden.
Was dat die wedstrijd dat ze dat Feyenoord rood pakte? Ja. Vroeg.
Maar zelfs toen, er was helemaal niks aan de hand.
Nee.
Voor Feyenoord.
Nee, tuurlijk. Maar je hebt nog steeds wel de individuele klasse van een paar spelertjes. Van onder andere Fleming, van Rienstra. Die natuurlijk staat die centraal achterin, maar die begint ook steeds beter te doen.
Nou ja, daarom. Maar die worden zij naar voren
halen. Die scoort erop los.
Ja. Goed, Kevin Hofland, die is denk ik niet. Nou ja, ik bedoel, hij is natuurlijk een man van de club en van Fortuna. Die is natuurlijk ontslagen in het eerste seizoen zelf. Ten favore van George Ulte uiteindelijk. Ja, die had in de Limburger. Ik heb er geen abonnement op hoor. Dus ik heb het ook alleen maar van het internet afgeplukt. Maar die was er niet zo blij mee. Die sterker nog, die is best wel boos op Ulte. Hij vindt dat het niet eerlijk is geweest. Omdat Ulte tegen hem zou hebben gezegd dat hij ook weg zou gaan. En ja, dat hij er dan daarna achter kwam dat Ulte bleef. En inmiddels ook de hoofdtrainer is geworden. Dat zit Hofland niet heel erg lekker. Hij voelt hem in zijn hemd gezet. Ja, ik vind het een beetje lastig. Want Ulte, die zei later... interview ook van loyaliteit. Hè? Kan je de hypotheek niet betalen, zoals dat het een mooie cliché lijkt natuurlijk. En dat het ook meer was dat Ulte zelf beweert dat hij dat heeft gezegd. Met de gedachte van, ze gaan een trainer van buiten halen. En wat is mijn rol dan nog hier als er een trainer komt met wie ik niks heb?
Nee.
Zeg maar.
Nee, ja. Tuurlijk. Ja, ik snap
het is vooral, ik denk ja.
Het is niet alsof George Ulte, zeg maar, José Mourinho is die de assistent is van Louis van Gaal. Weet je dat, wat jij zegt, die man moet ook zijn hypotheek betalen. We kunnen wel allemaal heel goed mensen gaan lopen doen en van nee, hij had zich solidair moeten verklaren. Dit, ja. Maar ik snap dat wel. Ja,
ik denk dat hij gewoon wat miscommunicatie tussen die twee is geweest. Dan weet ik niet of dit dan het.
Ja, miscommunicatie, ik had gewoon de telefoon pakken.
Ja. Nee, dat zei Ulte zelf dan nog in reactie op het artikel. Dat hij gewoon nog wel, ja, volgens hem contact heeft gezocht met Kevin. Ook via WhatsApp en zo. Maar dat uiteindelijk dat contact is doodgebloed. Dus ja, voor mij komt het dan vooral een beetje over dat Hofland. Gewoon een beetje de P erover in heeft. Dat, ja, naast het feit dat hij weg is gegaan bij toch zijn club. Dat hij ontslagen is. Dat hij misschien de kans niet heeft gekregen om er echt wat van te maken. En misschien ook een beetje, ondanks dat hij dat als clubman leuk vindt dat ze het nu beter doen. Dat hij het ook wel een beetje pijnlijk vindt. Van ja... verdomme, die man, daar heb ik anderhalf jaar mee samengewerkt. Die neem lekker mijn plekje in en die is nu wel een rol.
Natuurlijk, maar hij heeft ook, denk ik, zo gezien van... Wil je Sjors, wil je goede gast? Dan ben je mijn stroomman. Ik heb al die jaren onder zijn leiding. Ik heb Fortuna eigenlijk naar de Eredivisie geloosd. En ik heb Fortuna, zeg maar, eigenlijk die successen doen hebben. En ja, zeker met dat ik blijf een beetje struikelen over die uitspraak die Ulte deed van ja, ik doe niet heel gek veel anders dan Hofland. Nou ja, blijkbaar wel. Ja, ik snap het wel, maar goed, je moet ook zo realistisch zijn dat George Ulte volgens mij niet bij een grote club gespeeld heeft, niet het gouden zakje geld heeft. Dus ja, blijft ook gewoon een mens, of het ook gewoon zijn geld verdienen.
Daarom. Gaan we door naar de laatste vijf clubs, beginnen met RKC. Ik denk dat we daar wat kort bij stil kunnen staan, want ja, RKC... We hebben het net over clubs die hier staan die misschien hoger willen staan. Maar ik denk dat RKC voor deze week in een plek zou tekenen. Als ze daar blijven staan.
Ja, zeker.
En daarom ook niet. Ik zat naar die selectie te kijken. Dat ik dacht van ja, waar hebben ze? Ook met in het achterhoofd van natuurlijk. Elk club kan altijd op fruit. Ik bedoel, je kan altijd zeggen. Oh, je kan op die plek een betere spits halen. Maar als je kijkt naar de middelen die RKC heeft. Dat zijn denk ik gewoon de minste middelen. Waarschijnlijk. Begrotingstechnisch. Ja, wat wil je er nog erbij halen? Ik denk dat die selectie voor hun doen gewoon prima in elkaar zit.
Ik vind dat ze de beste transfer al in de zomer hebben gedaan toen ze Stokkers voor Pilaten gereld hebben. Ik had het ook echt niet verwacht. Want ik vond Pilaten best wel gewoon een goede... Hij kan een bal volstaan, gewoon zeker voetballend gezien best een redelijke spits. En ik had niet verwacht dat Stokkers zou doen wat hij nu doet. En ook best wel snel. Je hebt daarna weer op je Ola John, Ngonge, Anita...
Precies.
Meulensteen, Tahide, weet je. Het is best wel goed fundament.
Ik ga een hele selectie voor RKC opnoemen.
Keeper Lamproe, Griekland. Ja. Nee. Ik kan niet zeggen dat RKC op één positie per se het heel, heel matig bezet is. Of dat je zegt, van daar kunnen ze echt een beter... Daar kunnen ze een betere verhalen.
Nee.
Dat kunnen ze niet. Dus nee. Wat dat betreft, ja. Hup RKC.
Ja. En ze mogen ook direct tegen ADO. Dat is denk ik ook wel buiten natuurlijk dat we denk ik vooral zullen focussen op PSV Ajax volgende week. Ja, RKC ADO is natuurlijk in dat opzicht wel interessant. Want dan kunnen ze ADO, waar we straks nog even op komen met alle aanwinsten, kunnen ze meteen nog iets verder in de miserie duwen. En Heerenveen wat uit vorm is. Willem II, wat er natuurlijk ook nog steeds niet helemaal is. Het kan er zomaar heel mooi uitzien in Waalwijk over
de Adel Meijers derby.
Twee weken. Ja, de Adel Meijers derby. Ga er klaar voor zitten. Nou ja, het niet helemaal. Ik bedoel, je zit nu bij Sparta dus. Hè.
Nee,
maar...
Wel de twee clubs die furore gemaakt heeft.
In gedachten is het Adel Meijers derby inderdaad. Want Willem II, de laatste club, waar ze dan dus een derde speelronde van het tweede seizoen zelf tegen spelen. Goed bruggetje. Die staan natuurlijk net boven de streep nu. Nou, we hadden het net over Trezor al eerder. Hè, dat hij dus onder andere door L'Équipe wordt gelinkt aan Ajax. Ook aan Nice in datzelfde stuk. Vroeg me wel of, ja, wat zou jij als Willem II zijnde doen? Hè? Je zit nu in deze positie. Trezor is waarschijnlijk een van de spelers die daar een grote rol in gaat spelen om je eruit te helpen. Als je dan toch een goed bot voor hem krijgt, ga je daar dan toch op in? Of ga je dan toch zeggen nee, pootstijf houden hoe goed dat bot ook is? Want we moeten dit seizoen overleven.
Ja, vind ik lastig, man. Ik heb geen inzage in de portemonnee van Willem II. Maar ik denk meteen aan die mensen op Twitter die dan zeggen van, ja, godverdomme, we hadden Mike Trezor meteen moeten verkopen vorig jaar toen we, ik weet niet hoeveel dat bot was, 6-7 miljoen misschien wat ze kregen. Ja, ik zou het persoonlijk wel doen, denk ik. Want ik denk zeker, stel je zou degraderen, ik denk niet dat Willem II gaat degraderen, maar stel je voor je zou degraderen, dan ga je echt er heel weinig voor krijgen. En het is al misschien de laatste keer, want hij heeft het laatste half jaar zijn marktwaarde natuurlijk wel echt flink omlaag gegaan.
Ja. Nou ja, hij heeft nog wel statistisch gezien. Dan moet je dan misschien nog ook...
Meestal assist.
Precies, want daar stond in datzelfde stuk dan ook bij dat Nice vooral daardoor gecharmeerd van hem was. En ik geloof dat Nice, we doen geen FC Buitenland hier, maar die staan er ook niet echt fantastisch voor nog in Frankrijk. Mm-hmm. Club die best wel wat geld heeft. Die kunnen zomaar wanhopig genoeg zijn om te zeggen, nou, we zijn er klaar mee, we willen die jongen hebben.
Ja, stel je voor, hij geeft in het tweede seizoen zelf geen bal meer voor. En hij eindigt 6-7 in dat klassement. Ja, nogmaals, ik heb geen inzicht in een financiële, maar ik zou het echt prima doen. Want dan zou je... Ja, dus, ja, dan heb je wel een middenveld met weet ik veel, Jonk, Van der Heijden.
Ga je bij heel de selectie?
Nee, ik weet niet, een van de beek zit gewoon...
Pavlidis.
Wist jij dat Pavlidis uit Griekenland komt?
Ja, ik had wel een vermoeden, ja.
Nou ja, wat zou jij doen? Zou je hem houden?
Ik zou ze denk ik toch wel houden, ja. Gewoon, ja? Ik denk echt nog wel dat je... Dat
je meer... als je 6-7 miljoen zou krijgen?
Ja.
Echt veel geld voor Willem II begrippen, man.
Ja, dat wel. Natuurlijk vooral voor een speler die het uiteindelijk maar nu ja iets meer dan een jaar echt heeft laten zien, zeg maar. Ja. Op dit niveau. Oh, lastig. En daarvoor zou je eigenlijk dan precies moeten weten wat er wordt geboden. Wat ik overigens nog wel bij Willem II even kort wil benoemen. Dat is niet echt transfernieuws, ook niet echt vooruitblikkend. Ondanks dat, nou ja, voor de mensen die er benieuwd naar zijn, VVV is een eerste wedstrijd.
Mm.
Ook meteen interessant natuurlijk, want dat is de ploeg waar we hierna op komen. Maar Elto Kabangu, dat verhaal best wel bizar. We hebben het wel eerder benoemd, geloof ik, hè?
Heel
22-jarige Belg.
Ja.
Die corona heeft gehad, maar ja, iedereen zegt altijd maar dat topsporters over het algemeen niet echt erdoor worden beïnvloed.
En
maar
jonge mensen.
Hij is wel natuurlijk het extreme voorbeeld. 22 jaar topsporter, heeft gewoon aan de morfine gezeten en in coma in het ziekenhuis gelegen. Oh, nu hoopt hij dus dat hij in 2021, hij traint alweer even mee, dat hij dan zijn speelminuten kan maken. Maar dat is wel heftig verhaal natuurlijk, dat het toch...
Ik gun het hem, man. Ik vond dat interview was heel lijp, want hij vertelde inderdaad dat het is die jong, in de bloei van zijn leven, atletisch, en zo lang door corona gewoon echt best wel in een bedreigende situatie gezeten.
Hopen inderdaad dat hij...
Goed voorbeeld voor mensen die denken dat corona alleen maar de ouderen der maatschappij... raakt.
Zeker. Dus hoop inderdaad dat hij in 2021 wat van zichzelf kan laten zien. Maar goed, Willem II speelt er straks allereerst uit tegen VVV. Natuurlijk de ploeg van Yorgos Yakoumakis. En er was natuurlijk zo'n wild Yakoumakis-gerucht. Nee, niet echt de wereld ingeholpen, maar dat had ergens op een obscure Griekse sportsite gestaan. Dat Feyenoord ineens geïnteresseerd was. Nou, Stan Vaux, die had daar nog voor de kerst, hadden we toen niet behandeld, maar had er nog op gereageerd dat hij daar niet zoveel van gelooft. Hij kent Frank Arnissen goed, zegt hij, en we hebben nog met elkaar gesproken. En er is veel aan bod gekomen, maar dat in ieder geval niet, dat onderwerp. En sowieso dit jaar zei hij...
Denk je echt totaal niet trouwens? Zou het geen seconde erover gaan zijn?
Nou ja, misschien, maar hij zei, had het dan wel specifiek, hè? Dat kan misschien dan al dat je onder het gras zijn, dat hij het over deze windstop had. En dat snap ik op zich ook wel, want we hadden het net over hebben. Zou je Willem II zijn het Tresor wegdoen? Ja, die Jakumaker zit nu een half jaar bij VV. Ja, die ga je natuurlijk never nooit weg.
Nee,
ja, oké, okay, of je moet een belachelijk bedrag, maar dus zelfs dan, dat zei Vaux ook, het is het bijna nooit waard wat het gaat kosten als wij weer gaan degraderen.
Die trein naar Olympiakos gaat maar één keer.
Ja, dat wel. Ik denk dat zij zich daar nog vooral herinneren hoe die in het shirt van Ajax, geloof ik, anderhalf jaar lang gestruggeld heeft. Maar ja.
Tuurlijk, maar wat jij zegt, joh, het is... We hebben het inderdaad heel vaak grappend over VV en dat we zo geweldig vinden. Maar serieus, haal Jorgos daar weg en wat blijft er dan over?
Ja, heel weinig.
Koemswinkels.
Dat is dus ook vooral het ding inderdaad, hè. Want denk vooral ook daar verdedigend, hè. Nee, je zegt het net al, dat duo. Daar mag wel bij, denk ik.
Ja, dat is...
Controleur noemde Vaux zelf. Gewoon voor het Post. Geval dat Post wegvalt of geschorst raakt. Ja, dat gebeurt wel eens, want Post pakt wel zijn kaartje.
Ja, een dom kaartje ook wel. Ja, het zijn spelers, zeker het centrum. Dat is gewoon echt te matig voor Eredivisie. Ja, daar moet je wel iemand bij halen. Ja. Ja, Post, goede aanvoerder misschien. Ik kan niet meer helemaal misschien snelheid aan.
Nee. Nou ja, daar wilden ze... Ik zou ook bijvoorbeeld Beukema, die werd genoemd. Dat is dan een verdediger van Go Ahead Eagles. Ja. Bijvoorbeeld voor Centraal. Nou ja, dan kom je... Dat zou ik dan best wel interessant vinden. In die zin van de jongere gast. Dan ben je niet meer afhankelijk van Zwinkels, Koem en Gelmi. Gelmi vind ik ook niet zo. Ja, ik weet niet. Dan ga je ook de oorlog niet meer winnen.
Nee, geen fan van.
Nee, dus ja, dat kan interessant worden. Maar ik denk dat VVV zonder meer... Vaux gaf dat ook aan. Dus dat die zonder meer nog wat gaan doen. En ADO daarentegen... Nummer 17. Die zijn natuurlijk al druk bezig.
Die hebben echt de leukste transferwind.
Dat verbaast natuurlijk helemaal niemand. Want er gaat geen Engelse revolutie volgen. Toevallig in een uitgebreid interview van de week met Omroep West zei Ham die dat ook, dat hij daar wel spijt van had. Ja, dat vind ik niet heel verrassend. Hij zei, ik zou niet weten of ik het nog een keer hetzelfde zou doen. Ik dacht, nou dan mag ik hopen dat je niet alles nog een keer hetzelfde zou aanpakken als toen.
Zei Ham die ook niet dat hij er nu is achtergekomen dat de selectie niet ja, in balans is?
Dat is hetzelfde interview inderdaad. Dat
vind ik ook knap.
Is ook een beetje vervelend dat hij er nu pas achter kan. Maar goed, ze zijn dus druk bezig. Marco Vinovic en Daryl Janmaat gaan die ADO redden, denk jij?
Nou, maar even eerlijk, weet je. Toen wij dit nieuws hoorden, weet je. De retro-eredivisie-kenners in ons kregen gewoon even een lijp orgasme. Laten we wel wezen. Maar
orgasme zelfs zo?
Ja, joh. Dat,
ja, dat geldt dan niet voor mij, hoor. Maar
nee.
Dat had ik alleen toen Lucas Prato werd announced.
Ja, toen elke keer dat Jakumakis hier een doelpunt maakt. Nou ja, kijk, weet je wel, dingen. Het zijn gewoon qua naam. Zijn natuurlijk hele aardige transfers. Marco Venevis 30 jaar, Daryl Jan met 31. Elke Jatti is nu ook.
1. Zit daar ook, ja, over de 30 sowieso. Ja.
Zeker, over de 30. Kijk, van Janmaat kan je zeggen dat hij, denk ik, een jaar of twee jaar geleden gewoon nog op topniveau met Watford gespeeld heeft. En normaal gesproken, maar goed, in twee jaar kan er twee jaar tijd kan heel veel veranderen. Normaal gesproken zou hij dan nog steeds, zeker voor een ADO-niveau, moeten kunnen bolwerken. En bij elke Jatti vind ik dat moeilijker om te zeggen. Want die heeft wel echt een veel minder niveau geroken.
Ja. En ook Venovic
zeker.
Natuurlijk, hè. Polen, ja, ik bedoel, ik weet niet, volg jij de Poolse extra klasse? Is dat nog steeds
geloof ik volg alleen de Griekse competitie als ik tijd over heb.
Precies.
Maar Venovic, bij Feyenoord is dat natuurlijk echt een... echt totaal niet geworden wat we van verwacht hadden. Bij AZ... vrij snel geblesseerd geraakt bij Polen inderdaad. Ja, hij doet me altijd gewoon weer denken aan die man bij Vitesse met nummer 7 met een fabelachtige trap. En ik hoop gewoon dat hij dat kan toevoegen. En ja, zou hij dat niet kunnen? Ja, dan heb je het nog 2,5 jaar dat je nou vast. Zowel aan hem als Venovic, ja, zeg je degradeert.
Dat zei ik ook. Ik hoop dat er wel wat clausules in zitten. Ik mag toch hopen dat het erin zit.
Dat is vast wel toch.
Ik bedoel, dat gezien de situatie waar ze in zit. Ik bedoel, Ham die mocht dan wel, zei ook in hetzelfde interview, hè, wij gaan helemaal niet degraderen. En goed, natuurlijk, ik snap dat hij dat zo zegt. Maar elke Jatti, ja, moet ik zeggen, worden ze nog niet echt concreet aangelinkt. Maar dat link is natuurlijk wel begrijpelijk, want hij is transfervrij. Ja. Een club als ADO is natuurlijk wanhopig op zoek naar versterking.
Groningen dus had volgens mij ook interesse.
Dat zou kunnen. En met Janmaat, ze hebben nu wel inmiddels 4 rechtsbacks geloof ik. Maar goed, waarschijnlijk gaan ze dus met die 5 verdedigers blijven doorspelen. En dat dan dus Janmaat, werd geloof ik al geopperd. Neer als soort rechter centrale daarin gaat spelen in die driemans verdediging. Ja, daar werd geopperd. Misschien ook hem, want hij is wat ouder en misschien niet meer de snelheid. En ik weet niet of ze van Ewijk dan meteen aan de kant schuiven, waar ze toch ook wel redelijk wat tijd in hebben geïnvesteerd. En die bij vlagen wel goed doet, denk ik. Ja.
Ik weet niet. Of Jan Maat nu in een paar jaar tijd zoveel snelheid op de flank is verloren. Maar ja, dat is wel jammer. Want aanvallend heeft hij in ieder geval wel zijn meeste... in ieder geval heel veel waarde gehad, zowel bij Feyenoord als Nederlands elftal.
Maar goed, ik weet in ieder geval vaak van bij voetbalmanager. Ik weet niet, ja, daar is altijd de regel, ja, nooit spelers boven de 30 halen. Want die snelheid die gaat dan ineens gaat hard omlaag, hoor. Daar heb je niks meer aan.
Gaat dat bij jou ook zo, of niet?
Nou, ik ben al 29, dus ik zit nog aan de goede kant van de schaal. Maar goed, ADO, ze gaan ontdenken zonder meer nog meer doen. En ze kunnen wel meteen een slag slaan. We zijn altijd zo pessimistisch, maar ze krijgen RKC uit, VVV thuis, dan AZ wel tussendoor uit, natuurlijk loodzwaar, maar dan Emmen thuis. Dus dat zijn toch wel meteen drie directe concurrenten in die eerste vier weken. Ik denk dat ze daarom nu ook al zo druk bezig zijn met meteen Jan Maat en Vejinovic, want ze zullen er snel moeten staan.
Ze hebben tegen deze gast ook in het eerste seizoen al 5 punten gepakt, volgens mij. RKC hebben ze niet gespeeld.
VVV is de enige overwinning.
Ja. AZ puntje. Emmen ook puntje. Ja, zeg het maar. Ja, hoe snel kunnen deze gasten aansluiten?
Ik hoop voor ze snel, want ze gaan dat zonder meer nodig hebben. Bij FC Emmen, ja, wat dat betreft, die moeten natuurlijk ook dan meteen aan de bak. Was natuurlijk vooral het nieuws dat ze sponsoren toch vragen om dan wat extra geld te geven. Is misschien een beetje het verkeerde woord. Maar ja, ze willen wat doen op de transfermarkt. Het lijkt me ook wel duidelijk. Je staat laatste. Ze zijn niet helemaal van paniekvoetbal natuurlijk daar in Emmen. Maar ja, er moet wat komen. Sydney van Hooijdonk natuurlijk veel genoemd, maar ik vind het nog steeds moeilijk in te schatten hoe concreet dat nou is, want het is geloof ik 1 keer genoemd door een journalist en heeft Lukien gewoon gezegd, ja, die staat op een lijst. Ja, betekent dat dan meteen dat het concreet is? Ik bedoel, ik heb ook die Sunderland Till I Die documentaire gezien, daar stond ik in Ibrahimovic, stond op een lijstje, is dat dan ook meteen concreet? Nee.
Dat was wel echt heel goed, hè?
Precies, maar dus daar kan ik moeilijk mee, maar Michael Chacon was natuurlijk dan, dat gaat dan over de uitgaande kant, dat was natuurlijk wel een leuk gerucht, hè? Dat hij misschien terug kan naar Colombia.
Dat was het Atletico Nacional, waar hij aan gelinkt werd. Ja, dat is, hij is denk ik in Colombia geboren, volgens mijn zessen is hij naar Nederland gekomen, is hij bij Emmen aangesloten in de jeugdopleiding, is hij daar naar Heerenveen gegaan. Toen volgens mij naar Dordt.
Ja,
of is hij weer terug naar Emmen gegaan, dan naar Dordt en toen weer naar Emmen. Uiteindelijk heeft hij die promotie met Emmen wel meegemaakt. Dus hij nu eigenlijk best wel een vaste waarde. Dit seizoen volgens mij wel een paar wedstrijden op de bank gezeten. Maar
speelt al regelmatig.
Ja, fysiek sterke jongen. En ik zag ook nog een comment voorbij komen dat ze zeiden van ja, weet je, leuk dat we nu soort van denken dat het leuk is voor de jongen dat hij naar een topclub uit zijn land kan. Maar dat niveau in Colombia stelt werkelijk waar geen reet voor. Ik kan er niet over oordelen, want ik heb nooit de wedstrijd Deportivo Cali Atletico Nacional gekeken. Maar ja.
Het schijnt in de jaren 80 heetgebakerde potjes zijn geweest. Toen de narco's nog al die clubs...
Ik kan nu heel veel makkelijke opmerkingen maken.
Moeten we niet te ver achterhalen, maar wel heel interessant. Ik heb het ook wel eens op ESPN zijn documentaire over gezien. Van de Escobars natuurlijk, hè, met natuurlijk de moord op de voetballer. En ook natuurlijk de druk, de narco-lord Pablo Escobar. Hoe die echt al die clubs een beetje in hun handen hadden. Dat ze allemaal een club onder controle hadden. Ik geloof zelfs dat van Escobar was het, geloof ik, Atletico Nacional, geloof ik inderdaad, in Medellin. Maar
was het ook niet zo dat ooit een speler voor Colombia een eigen goal had gemaakt of een penalty had gegeven?
Ja, dat was dus die andere Escobar inderdaad, ja. Dat was de andere Escobar die uiteindelijk is omgelegd toen inderdaad.
Omdat hij een naamgenoot was van Pablo.
Dat nemen we mede daardoor. Gewoon door die eigen goal had veel mensen geld gekost. En toen is dat ook een keer, dat was echt een tijd dat waarschijnlijk ieder idioot daar had daar een wapen. Dus toen is die... is die omgelegd. Dus oprecht wel interessant vond ik dat toen die documentaire om te zien. Dus dat is maar.
Dus Michael, als je nog wat spanning en sensatie in het leven
Michael,
als
je kont is tegenwoordig wel, ligt het wel wat beter geloof ik daar zo. Maar dat desalniettemin, zelfs al is het niveau heel slecht, kom je een beetje terug op die Sergio Pat discussie van eerder. Zou het wel gaaf zijn? Ja, al is het. Ik denk voor hem misschien nog een beetje sentimenteel het land waar hij vandaan komt. Andere kant van de wereld, maar toch weer een beetje terug naar zijn roots.
Ik zit nu te denken van, je maakt de stap van Emmen naar Colombia.
Ja, naar Medellin. Dat
is wel heerlijk, man. Ja. Ik zou het wel weten. Ja,
maar goed, verder voor Emmen. Als je nou echt zou moeten zeggen, één positie waar ze echt... Waar wil je dat ze iets doen? Is dat echt die spitspositie die dan wordt genoemd, denk je? Is dat nou wat ze missen, die score van de spits?
Nee, man. Michael de Leeuw heeft wel redelijk goed gedaan. Hij heeft wel redelijk wat gemaakt. Ik vind... backs zijn ook redelijk...
Kavlan. Bel wordt nu natuurlijk ook op middenveld gebruikt. Dus.
Ik zou nog een creatieveling willen... Want Peña, die heeft het gewoon echt niet gebracht deze hele seizoen. Zelfs Lauwersen is een goede speler, maar daar heb ik het ook echt te weinig van gezien. En je moet iemand hebben, in principe bij Emmen, die een beetje de druk af kan halen van Michael de Leeuw. En ook in mindere mate Anko Jansen. Want het is niet zo, het is niet Anko Jansen en Michael de Leeuw FC. Ja, dat is er nu wel, maar dat moet je niet hebben.
Nee. Misschien dat ze wat meer van Afdij nog gaan zien. Die hebben ze natuurlijk transfervrij gehaald, maar is dan niet aan de bot gekomen. Misschien omdat hij nog niet fit genoeg was of... nog niet klaar was. Bernardo heeft natuurlijk af en toe wel leuke dingen gedaan. Maar daar misschien er nog één smaak bij. Dat kan beslist geen kwaad, denk ik, in deze tijd. Voor
misschien ook af. Ja, hoe lang moet je wachten op Peña? Tot hij zijn echte vorm gaat terugvinden. Was de Peña die wij gezien hebben in die eerste periode... heeft hij daar boven zijn eigen kunde gepresteerd?
Ja, dat begin je nu onderhand een beetje af te vragen over heel FCM inderdaad. Ja. Dat ze gewoon boven hun stand misschien hebben geleefd. Daar aan de Oude Meerdijk. Maar ja, we gaan het zien. Die tweede seizoen zelf. Wat dus ja, als het ware een slopende marathon gaat worden. Want een beetje hoofdrekenen van mijn kant leert dat wij daar in 20 speelrondes gaan krijgen. Ja, het eerste seizoen zelf waren de 14. Dus het worden veel duels. Ook in januari zat ik al te kijken, joh. Twee midweekse speelrondes ook ertussen. 6 speelrondes in totaal. Het wordt meteen aanhaken of afvallen voor veel clubs. Kijk je er wel naar uit? Zonder meer, toch?
Schijt een beer in het bos. Ja, maar juist, we hebben het hele eerste seizoen hebben wij gewoon zitten kijken naar gewoon ADO Fortuna's en van Ajax Heracles en Feyenoord Heracles en heel veel wedstrijden.
Feyenoord Heracles was wel het dieptepunt, hoor. Toen vroeg ik mij af of ik hiermee verder wilde gaan.
Maar ben je toen niet definitief iets van, ik ga alleen maar kijken naar de gasten die met aubergines het podium opkomen met je dompeltjes op een...
Ik heb gigantisch genoten van Dirk van Duivenbode, hoor, dit WK darts. Echt, mensen die me hierover gaan belachelijk maken.
Dirk Kuyt of Dirk van Duivenbode?
Ja, gezien de recente ontwikkelingen toch wel van Duivenbode, denk ik.
Wie is beter met een aubergine?
Ja, dat is sowieso van Duivenbode. Ja? Maar een domme vraag. Maar nee, ja, vanavond is ook het wel. Dit opnemen vanavond is de WK dartsfinaal. Dus ik moet snel afsluiten hier en naar huis en dat gaan kijken. En dan volgende week.
Dat het gewoon echt zo is.
Zeker. Ik schaam me er niet voor. En volgende week natuurlijk gaan we even kijken of we misschien samen naar... ja, toetje is dan PSV tegen Ajax, ja. Dat we dat volgende week gaan kijken. Dan gaan we zien hoe die top 2 clubs ervoor staan.
Wil je een voorspelling wagen over Ajax PSV trouwens?
Ja... Kan wel. Hou ik het op een saaie 1-1.
Ik wilde eigenlijk ook 1-1 zeggen. Dan zeg ik 2-2.
Gelijk. Maar dan wordt 2-2 is al wel leuker. Hè? Ik zei saaie 1-1, dus jij denkt een leuke 2-2.
Ja, ik denk een 2-2 waarbij een van de twee in de blessuretijd tegelijkmaker maakt.
Nou, dat is sowieso PSV dan.
Dat zijn jouw woorden.
Denk ik dan. Maar goed, dat was hem dan. De preview dus op de tweede seizoen zelf. En de komende weken zullen we ongetwijfeld meer transfergeruchten gaan bespreken. Want de januari-maand, zoals ik al zei, is knijterdruk met maar liefst 6 speelrondes. En dat betekent dat bij sommige clubs, zowel in de top als in de kelder, zomaar de paniek als het nog kan toeslaan vlak voor het sluiten van de transfermarkt. Wij zijn in ieder geval volgende week weer naar de 15e speelronde van de Eredivisie met het bord op schoot. Tot dan.